Goedemiddag, dames en heren hier aan tafel en zij die meeluisteren thuis. Welkom allemaal bij de eerste commissievergadering na het zomerreces van 5 september 2018. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Jansen en mevrouw Smeels. En ik moet ook helaas gedeputeerde Appelman afwezig melden in verband met een sterfgeval in de familie. Voor die agendapunten zal de heer Appelman worden vervangen door de heer De Reus en door de heer Verbeek vanavond. Voor die agendapunten. Gedeputeerde Fakkeldij die zit helaas bij de commissie Duurzaamheid. Dus ook in dat geval zal gedeputeerde De Reus hem vervangen bij agendapunt 8. Wij wensen allen, heer De Reus, heel veel sterkte vanavond en vanmiddag. En ik verzoek de heer De Reus om vooral inhoudelijk kort bondig te zijn op de inhoud, zodat wij allen op tijd weer naar huis kunnen. Aan deze commissie zal het namelijk niet liggen. Want die zijn ook gebrand. Ah, geweldig, want deze commissie is altijd gebrand om op tijd naar huis te gaan. Ik ga even kijken. Het college verzoekt agendapunt 10 in beslotenheid te behandelen. De maritieme servicehaven. Kunt u zich hierin vinden? Ja, ik zie allemaal geknik. Dan is dat hierbij vastgesteld. Next level. Lelystad next level. Een gezamenlijke bijeenkomst met de Raad en de Staten. Morgenavond van 7 tot 8 uur in het stadhuis van Lelystad. U heeft hier al een mail over ontvangen. Ik geef het alleen nog maar even mee voor het geval dat u die gemist heeft. Daar kunt u dus naartoe. Dat besluit hebben we al eerder hier gehad. Ook heftig over gesproken in deze commissie. Ik kijk even naar links van mij of het college nog mededeling heeft. Nee, dit moment niet. Dat is mooi. Dan zijn we al aangekomen bij agendapunt 4, namelijk de besluitenlijst van 27 juni. Heeft hier iemand nog een op- of aanmerking over? Nee, dan is die ook bij deze vastgesteld. Komen we bij agendapunt 5. Oordeelsvormend, de koersnotitie circulaire economie, OVF. En aan de orde is dus die tweetal koersnotities, de opgave omgevingsvisie circulaire economie en landbouw meerdere smaken. Nou, zoals u weet hebben we deze een wat turbulente voorgeschiedenis gekend in deze commissie. En deze notities liggen nu opnieuw voor. En ze zijn, als alles goed gaat, ik ben heel voorzichtig, u hoort het, staan ze gepland voor de PS-vergadering van 19 september. Ik vraag ook alvast aan u, mocht de gedeputeerde niet helemaal op de inhoud antwoord kunnen geven, dan verzoek ik van ambtelijke zijde zo spoedig mogelijk hier plaats te nemen dan, om dat dan te beantwoorden. Maar dat komt wel goed. Heeft de gedeputeerde nog een korte toelichting op het voorstel? Gaat uw gang.
Ik zal een hele korte toelichting geven. Inderdaad, voor de zomer heeft mijn collega Appelman naar aanleiding van de beginnende bespreking in de commissie de beide notities teruggenomen. En we hebben daar vervolgens in de andere commissies ook uitgebreid over gesproken wat die koersnotities nou ook inhouden. En hoe zijn de verbanden tussen de alle verschillende koersnotities. Dat is ook een reden dat er nu twee aangepaste notities voor u liggen. Dat zijn geen keuzenotities meer, maar koersnotities. En ze zijn in lijn met de overige notities van de omgevingsvisie. Het is duidelijk Een tussenstap op weg naar eindproducten. En dat betekent dat wij eigenlijk als GS en ik als plaatsvangend portefeuillehouder in deze aan u gewoon vraag van kunt u met de koers die hier in deze notitie staat akkoord gaan, want dan kunnen wij uiteindelijk verder met het opstellen van de programma circulaire economie. Wat de insteek is van het college, dat heb ik ook in de andere commissie en ook in de Staten verteld, is dat wij alle 7 koersnotities, 5 zijn er inmiddels goedgekeurd door uw staten. 2 die liggen vanavond voor in de commissie en die zouden 19 september door de staten moeten. Dat we dan het totaalpakket kunnen oppakken, zodat wij ergens rond de jaarwisseling met een notitie komen. Een totaalnotitie met betrekking tot de omgevingsnotitie. Wat de 7 notities, de samenhang en hoe wij daarin verder gaan met concrete opgaven, concrete uitwerking. Daar wou ik het even als inleiding bij laten, voorzitter.
Ik dank u wel. Nou ja, na deze inleiding rest mij eigenlijk nog maar één vraag. Bespreekstuk of hamerstuk? Of wil hier iemand nog wat over zeggen?
Ja.
Oh, toch wel? Oh, dat valt me dan weer tegen. Dat is jammer. Mevrouw Laurensen, van GroenLinks, hoorde ik. Gaat u gang.
Ja. Ten eerste wil ik stellen dat het geen slecht idee is geweest om deze notitie naar september, naar nu voort over te zetten. Want dit is een hele grote verbetering met de vorige visie. Het vorige stuk, toen waren er nog allemaal losse einden in. En eigenlijk hebben we niet zo heel veel op te merken aan deze koersvisie. Wat we wel missen is eigenlijk de link met de Floriade. In het landbouw, meerdere smaken, wordt daar wel naar gerefereerd. Maar ik dacht dat een van de belangrijke aspecten van de Floriade ook het stimuleren van de circulaire economie was. Dus dat zou ook graag dat dat toch ook hierin nog vermeld werd. Verder, al lezende, vroegen wij eens af of de OMFL ook een rol krijgt bij het uitvoeren van deze visie. De koers, de circulaire economie. Er worden allerlei initiatieven voorgesteld met ondersteuning van de provincie. En misschien dat ook daar de OMFL, die toch ook bedrijven moet ondersteunen en zou moeten doen, daar een rol in zou kunnen spelen. Nou weet ik niet meer of het nou in de eerste of de tweede versie was, werd er ook gemeld dat een van de taken die de provincie kon hebben, is het zorgen dat alle toch beschikbare middelen die er al her en der zijn in de wereld benut zouden kunnen worden voor de initiatieven. De vraag is dan van in welke orde van grootte moeten we dan denken en wat is dan de bijdrage van Flevoland? Worden daar ook dan nog Flevolandse financiën aan toegevoegd? Zeker als het EU-gelden zijn, dan wordt er, dacht ik, ook geacht dat van lokale fondsen ook nog geld bij te komen. Maar er staat verder geen financiële uitwerking bij. Dus dat is misschien niet helemaal aan de orde op dit moment. Maar dat was nog wel een van de punten.
Ik dank u wel. Ik hoorde ook de heer Van Dijk van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb nog eens teruggeluisterd naar de beeldvormende sessie over de stadnotitie circulair. Circulaire economie van 31 januari. Het was een aanstekende sessie met presentaties door mevrouw C. van Dijk en mevrouw N. van der Werf. En voor de vervolgsessie over de keuzenotitie op 27 juni moest ik mij helaas excuseren. Er was mevrouw Strating aanwezig namens de ChristenUnie. En deze heb ik niet eens volledig afgeluisterd gezien het eindresultaat. Een enorm verschil. Oké, er ligt nu voor ons een koersnotitie circulaire economie, waarin de pijlers en het platform overeind zijn gebleven. Een belangrijk uitgangspunt is samenwerking in en tussen ketens en leren en ontwikkelen met maximale ondersteuning vanuit de provincie. En verder zal de provincie het goede voorbeeld geven. Lange termijn doelen zijn het geven van een impuls aan de regionale economie met hergebruik van gebruikte materialen. En dat Flevoland bekend is als een groene grondstoffenleverancier. Geweldige, een mooie toekomst. De markt pakt dat in principe al op, zo lees ik. En daarom is het zaak dat de provincie dit vanuit haar rol maximaal ondersteunt. En met name voor het MKB. Belangrijk aandachtspunt is daarbij de ondersteuning bij het vinden van de benodigde subsidies en investeringen. En bij wettelijke en ruimtelijke kanaalpunten. Nou, de ChristenUnie onderschrijft de richtinggevende kaders uit de koersnotitieprogramma Circulaire Economie. En vraagt GS om prioriteit te geven aan het uitwerken van het programma. Het gaat niet goed met de economie in Flevoland. En juist daarom nu het moment om circulaire economie een echte boost te geven. Zover bijdrage.
Ik dank u wel. De PVV, mevrouw Joosen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de PVV kijkt daar toch wel wat anders tegenaan. Deze notitie met richtinggevende kaders is wel zo ontzettend groen dat GroenLinks hem had kunnen schrijven. Bovendien had dit net zo goed een beleidsstuk van de commissie Duurzaamheid kunnen zijn. In de ogen van de PVV wordt er een utopie gecreëerd waarbij de grootste uitdagingen liggen op het creëren van verdienmodellen op basis van hernieuwbare en gebruikte materialen in de bestaande economie. Hiervoor worden door de provincie ketenmanagers geleverd die secretarieel kunnen ondersteunen in dit soort overleggen. De PVV ziet de inhoud graag anders en minder gefocust op groen en duurzaamheid. Tevens mist op verschillende punten ook nog een financiële onderbouwing.
Ik dank u wel. Voorzitter, als ik daarop mag interrumperen.
Natuurlijk, meneer Smetsers,
hoe ziet u dan,
D66.
Sorry,
gaat u gang?
Ja, nu echt? Oké. Okay. ik vraag me af, als u onder het thema circulaire economie vooral minder groen en duurzaam wil zien, hoe zou u dat dan invullen?
Mevrouw Joze?
Nou, niet op deze manier.
Oh, bedankt, daar komen we verder mee.
Geen probleem.
U was beide niet aan het woord ook namelijk, hè? Dat doen we via de voorzitter, dus. Maar goed, dat terzijde. Ik kijk even verder. Mevrouw Broem, van de VVD.
Dank u wel. Allereerst dank aan de gedeputeerde, plaatsvervangend gedeputeerde. En ambtelijke organisatie voor deze heldere koersnotitie is inderdaad een stuk helderder dan de vorige. Dus het is goed inderdaad dat die nu vervangen is. De notitie geeft een goed beeld van wat de provincie met circulaire economie beoogt en hoe zij de beweging naar een circulaire economie wenst in te zetten. En we vinden ook dat er ambitie spreekt uit deze notitie en dat er intussen in het veld bijvoorbeeld de bedrijvenplatforms al best wel veel beweging is. De provinciale rol in de onderlinge samenwerking van bedrijven, het afval van de een is grondstof van de ander, is een belangrijk issue waarover we vandaag met elkaar spreken. En in eerdere besprekingen met betrekking tot de ambitie, dus die grondstoffenleverancier, heeft de VVD aangegeven deze toch nog wel beperkt te vinden. Op pagina 10 onder het kopje groene grondstoffen bijvoorbeeld lezen we dat het voornamelijk bedrijven betreft die wel reststromen en gewassen in de aanbieding hebben, maar nauwelijks aansluiting hebben op projecten in de markt. Dit onderschrijft volgens ons het standpunt van de VVD. We zijn wel benieuwd hoe de gedeputeerde hier tegenaan kijkt, gezien ook de tijd en de inzet door de provincie op dit onderdeel, afgezet tegen haalbaarheid en verwachte output. Verder, de ruimte voor initiatiefnemers is van groot belang om innovatie niet in de kiem te smoren en past ook helemaal in de strategie van de nieuwe omgevingsvisie, ja mits. Dus wat de VVD betreft komt het neer op zo flexibel mogelijk zijn in het faciliteren van initiatieven. Ruimte voor alle goede initiatieven op het gebied van circulaire economie en het actief ondersteunen van start-ups. Is de gedeputeerde dit met ons eens? En zo nee, waarom niet? De uitwerking van de ambitie richt zich op vier pijlers waarvan we hier drie bespreken vandaag. Samenwerken en leren, ontwikkelen, economisch en juridisch instrumentarium, provinciale programma's en activiteiten. En we kunnen ons goed vinden in de genoemde pijlers. We hebben nog wel een paar opmerkingen, vragen. Ruimte voor initiatiefnemers betekent volgens de VVD ook dat de rol van de provincie een faciliterende dient te zijn, gericht op het wegnemen van belemmeringen. De ondernemers ondernemen. Van bedrijven hebben we gehoord dat ze aanlopen tegen complexe subsidieregelingen, onvoldoende gekwalificeerd personeel en laboratorium- en trainingsfaciliteiten. Het moeilijk kunnen verkrijgen van een vergunning en wetgeving. De complexe subsidieregelingen halen de vaart uit de ontwikkeling. Het kost te veel tijd, waardoor de buitenlandse bedrijven onder andere met het idee ervoor doorgaan. Wat betreft de vergunningverlening is gevraagd naar de mogelijkheid om voor innovatieve projecten vergunningen op hoofdlijnen af te geven. Ook vergunningverlening voor uitbreidingsmogelijkheden en voor kennisontwikkeling en scholing binnen het bedrijf zijn gewenst. Het verbaast ons dan ook dat op pagina 13 onder juridisch instrumentarium te lezen dat er geen provinciale belemmerende wetgeving is voor de uitvoering van de opgave. En dat er nog geen concrete casussen naar voren gekomen zijn die maken dat meer een andere provinciale regelgeving nodig is. We vragen ons dus af van wat de provincie op dit moment concreet doet en of gaat doen met de genoemde belemmeringen waartegen ondernemers aanlopen. Een ander belangrijk knelpunt voor veel bedrijven is de huidige afvalstoffenwet. Een bewerkt afvalproduct dat aangetoond geen afval meer bevat, wordt nu niet aangemerkt als grondstof, maar valt nog steeds onder de afvalstoffenwet, waardoor er veel beperkingen worden opgelegd zoals het niet mogen vervoeren. Experimenteerruimte is daarom dringend gewenst. En ook hier vragen we aan de gedeputeerde wat de provincie hier concreet aan gaat doen, of op dit moment misschien al onderneemt. Dan de lobby. Ja, het gaat nog even door. En het is misschien wel wat, wat diep gaat voor de vervangende gedeputeerde. Maar ja, we waren ervan uitgegaan natuurlijk dat de heer Appelman hier aanwezig zou zijn. Maar misschien met hulp van ambtenaren komen we daar wel uit. Lobby, samen...
Neemt u mij niet kwalijk, maar een interruptie van mevrouw Schotman van CDA.
Ja, dat zeg ik, luister zeer geïnteresseerd naar de diepgaande bijdrage. Maar het komt bij mij ook een beetje over dat we de startnotitie opnieuw aan het bespreken zijn. U stelt toch wel een aantal basisuitgangspunten aan de orde. En ik vraag me af, was dat niet handig geweest om dat op dat moment dan aan de orde te stellen?
Dat is een zeer terechte vraag. Dat hebben we ook gedaan. Tijdens de integrale commissie is het aan de orde geweest. We hebben het ook later nog weer aan de orde gesteld. Maar de meerderheid heeft hiertoe besloten. Dus ja, daar kunnen wij ook weinig aan veranderen. Toch vinden we het wel belangrijk om het even aan de orde te stellen. Want als er straks goede... we zien gewoon dat wat ik al aangaf, dat de markt, dat er eigenlijk geen marktvraag is. Althans, die is nog zeer gering voor al die reststromen. Maar er wordt wel door de provincie behoorlijk op ingezet. Dat is toch een van de, behalve dan ook het hergebruik van materialen, zijn ook de groene reststromen input voor nieuwe business. En daar wordt sterk op ingezet. En de vraag van onze kant is van, ja, hoe reëel is dat gezien het feit dat er op dit moment gewoon weinig vraag nog is. Die moet dus echt gemaakt worden, gecreëerd worden. Dus de vraag of dat niet heel veel energie gaat kosten en wat de haalbaarheid straks zal zijn. En of je dan niet ook andere initiatieven moet toelaten met goede ideeën, die misschien veel sneller goede business opleveren.
Een reactie van mevrouw Schotman van het CDA.
Ja, is dat nu niet een beetje de kip-ei-discussie die bij elke transitie zich voordoet? Er is nog niet zoveel markt. Nee, maar we zien wel dat het een belangrijke opgave is voor inderdaad de duurzaamheid op deze wereld, om het maar eens even heel groot te maken. Dus ja, daarvan zeggen we, dat vinden wij een belangrijk speerpunt. Dat hebben we hier ook met elkaar vastgesteld. Er is wel degelijk markt, dat bestrijd ik eigenlijk, ben ik niet met u eens. Dat nog niet een common ground is en een volledige dagelijkse economie is, ben ik ook met u eens. Maar is dat niet juist nu wat je met transities aan het doen bent, dat je die niches aan het opzoeken bent? En dat gebeurt volgens mij ook aan de hand van die platforms die nu gecreëerd worden, waar bedrijven aan deelnemen, elkaar gaan opzoeken. En zeggen, wat voor mij een afvalstof is voor mij weer een ander weer een grondstof. Ja, daar moeten we nu die beweging in zien gaan te krijgen. En dat nu aan de voorkant al zeggen, maar die markt is nog niet, die is er nog niet. Nee, die is er ook niet. Die willen we juist nu verder gaan ontwikkelen, gaan stimuleren. En dat is natuurlijk altijd in transities ook een onzekerheid van, gaat die markt zich inderdaad voordoen in die mate? Dat is natuurlijk ook aan de markt zelf, daar zult u ook zeker voorstander van zijn. Maar dan denk ik toch ook dat we moeten oppassen dat we niet met z'n allen in een kip-ei-verhaal terechtkomen. Van ja, we weten toch niet, dus daar misschien moeten we toch maar meer gaan spreiden op de klassiekere economieën. Dat zou toch wel jammer zijn van deze circulaire economie-koersnotitie die we met elkaar beogen.
Op CDA, ja. Ja, ik wil graag ondersteunen het standpunt zoals de CDA verwoordt. En het verbaast me eigenlijk een beetje uw reactie van de VVD net. Ja, ik had juist de indruk gekregen dat u al die belemmeringen noemde om te zeggen van, nou, die moeten we oplossen. Er is allerlei initiatieven, maar die lopen tegen van alles aan. En toen was ik een beetje verbaasd met uw toch wat negatieve conclusie die eruit getrokken werd.
Mevrouw Boon. Uw reactie. Sorry, meneer Van Dijk. Zelfde onderwerp.
Ik wil nog één vraag stellen richting...
Dus ik zou wel graag willen reageren.
Nou, u krijgt zo van mij de gelegenheid om te reageren, maar...
Ik wil één vraag stellen richting mevrouw Broens. In die zin van... Broen? Sorry. Er is duidelijk gezegd, ook in januari, er moet een business case zijn. En daarmee is voor mij al vastgelegd, er moet een markt zijn voordat we überhaupt kunnen starten. En waarom, begrijp ik niet waarom daar volgens die vraag wordt gesteld. Als het aan wezen al gezegd is door de ambtenaren, het moet een business case zijn.
Mevrouw Broen, aan u het woord.
Nou, laat ik kort zijn. Ik zou zo aan mevrouw Schotman willen vragen van, u noemde dat u voorbeelden kon noemen. Dus ik zou graag de voorbeelden horen. En verder is het niet negatief bedoeld, het is juist positief bedoeld, om in de geest van de omgevingsvisie goede initiatieven op het gebied van circulaire economie, die dan misschien niet met grondstoffen te maken, direct met de grondstof, als grondstoffenleverancier te maken hebben, om die ook toe te laten. Ik vind het jammer dat het beperkt wordt, en ik vind het jammer dat het beperkt wordt, omdat toch helemaal op dit moment niet duidelijk is of dit wel het echt gaat worden. Dus dat is wat ik ermee bedoeld heb.
Ja, ik denk dat de standpunten helder zijn uitgelegd. U verschilt van mening, denk ik.
Nee, dat...
Nee, u gaat het nu in één keer ondersteunen dat u het helemaal mee eens bent, want dan zijn we snel klaar.
Nee, ik wil toch even opmerken dat we met uw toelichting, dat ik het toch inderdaad een beetje beter kan plaatsen, beter de context waarvan u uw opmerkingen maakt. Dat u eigenlijk zegt van ja, alleen toespitsen op die grondstoffen, dat is natuurlijk wel de keuze die we gemaakt hebben in een vorige, dat is zo. Maar... Inderdaad, natuurlijk is het zo van dat het niet daarmee de rest van de ontwikkeling van circulaire economie compleet op slot moet gaan zetten. Dat snap ik. Dus dank voor deze toelichting.
Ja, dat is mooi. Ik wil natuurlijk niet stoken in een heel goed huwelijk, zijn er een coalitie. Maar ook dit onderwerp is natuurlijk onderdeel van de MRA. Daar staat dit onderwerp ook op de agenda. En ik kan u ook melden, daar schiet dus ook geen puntje op met dit onderwerp. Maar dat terzijde. Mevrouw Broen, gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat u daar ook uw eigen mening en toelichting op dit onderwerp geeft. Het is ook, en even naar mevrouw Schotman toe, de zaken die ik aan de orde heb gesteld, de vragen die ik ook heb gesteld, of misschien moet ik zeggen, dat was mevrouw Lauwensen, geloof ik, zijn ook bedoeld om te vragen aan de provincie, aan de gedeputeerden, hoe ver staat het daar nu mee? Wat gebeurt er nu op dit moment? En zet de provincie daar ook daadwerkelijk op in? Omdat dit hele concrete vragen zijn die door ondernemers gesteld zijn. Dus laat ik dat even voorop stellen. Ik vervolg even mijn betoog. Dat wij dus vinden dat de provincie dient te faciliteren en dat de ondernemers in principe moeten ondernemen. Hè? Dus de business case, ja natuurlijk, dat, zonder business case gebeurt het natuurlijk niet. Maar met die concrete zaken die ik net heb genoemd, vinden wij ook echt dat de ondernemers daar mee geholpen zijn. En dat zij niet geholpen zijn met langdurige trajecten en overmatige inzet van bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat. De rol van de ketenmanager als secretaris vinden we vooralsnog erg ver gaan, hoe sympathiek het ook klinkt. We zouden bijvoorbeeld ook wel graag willen weten van, is dat dan een open einde regeling? Hè? Hoeveel FTE zou daar dan eventueel voor ingezet moeten gaan worden? Ik kan me heel goed voorstellen dat ambtelijke organisatie of iets als een ketenmanager bezig is met contact te houden met bedrijven, maar ook echt juist te werken aan de dingen die ik heb genoemd. En niet zozeer als een uitvoerig secretaris met vraagstukken in beeld brengen en het helpen benoemen van succesfactoren, et cetera. Dat gaat best wel ver. Dus ja, vraag ook van hoe denkt de gedeputeerde hierover en hoe gaat die uitvoering daarvan dan? Dan nog iets over het economisch instrumentarium. De vindbaarheid van financiering kan beter, staat er. Hiervoor worden in het EP win-for-all instrumenten ontwikkeld, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. En misschien dat de gedeputeerde hier wat duidelijkheid kan scheppen van wat de stand van zaken is op dit moment. Laatste puntje gaat even over de communicatie. Al in een vroeg stadium heeft de VVD aandacht gevraagd voor een effectieve communicatiestrategie. En graag zouden we vernemen hoe groot het bereik nu is geweest wat betreft het aantal ondernemers. Welke ondernemers zijn benaderd en op welke manier en was dit voldoende? Gaat de provincie in dat opzicht nog meer ondernemen? Dat zouden we graag wel eventjes willen weten. Omdat we ook toch nogal wat bedrijven tegenkomen die eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn. Dus vandaar de vraag.
Dat was hem, mevrouw Broen.
Dat was hem.
Dank u wel en ook bedankt voor de discussie die u heeft aangezwengeld. Want daar kijken we toch altijd naar uit, naar discussies in deze commissie. Ik kijk even rond. Meneer, mevrouw Azarkan eerst van de PvdA.
Dank u, voorzitter. Heer Kort, dit is een heldere notitie. heldere visie, maar ook programmadoelen. Daar zijn wij ook heel blij mee. Er zijn heel wat vragen gesteld. Ik heb maar een korte vraag. En dat gaat over onderwijs. Want ik lees ook in de notitie over leren en ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd naar de rol van het onderwijs bij deze notitie. De betrokkenheid van onderwijs aan het begin, zeg maar, van het traject. Dat was hem.
Dat was hem, dank u wel. Meneer Hopsta van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hadden de vorige ronde in juni wat een ruis. En dat kwam met name ook door, ja, toch de discussie over, ja, we zouden tafeltjes organiseren en we zouden met elkaar gaan brainstormen. En een aantal partijen hadden moeite met het budget, wat genoemd werd. Dat beide waren oorzaak van toch een sfeer die een beetje de oorspronkelijke idee van januari snelle in beeld komen, wat frustreerde. Nou, die ruis heeft ertoe geleid dat de zomerperiode gebruikt is om wat uitstel te nemen en met name ook te kijken naar wat is er nog nodig. Nou, als wij kijken naar de documenten, zeggen nou, dat uitstel heeft zijn functie gehad. Er zijn inmiddels wat scherpere kaders aangegeven in een overigens ook voor ons wat moeilijk leesbaar document, waar ik toch wel 2-3 keer over gelezen heb voordat ik de essentie te pakken had. Dus dat kan allemaal wat praktischer, denk ik. Maar in ieder geval, er staat een heldere kaderstelling en er is geen bedrag meer genoemd. Dus daarmee zijn, naar ons gevoel als CDA, 2 belangrijke angels weggenomen in de voortgang van het proces. CDA heeft ook geen twijfels gehad over de koers die gevaren wordt. En naar ons gevoel is de lijn ook weer hersteld op dit moment met datgene waar we in januari mee eindigden. Dus wat ons betreft kunnen wij op dit belangrijke dossier ook snelheid maken. En ook vooral die vaart die ook echt nodig is. Het allerbelangrijkste voor het CDA, en dat kwam ook al een beetje naar voren uit de vraag van mevrouw Broen, is de kaderstelling, werkt het nu? Er wordt melding gemaakt van een gesprek met 40 ondernemers in Almere. En 30 dan in Lelystad. En in de timetable die erbij zit, wordt zelfs in juli ook nog weer een aantal bijeenkomsten genoemd. Dus blijkbaar is er toch wat voortgang geboekt, waardoor de markt minimaal kennis heeft kunnen maken met hetgene wat voor ligt. En wat wij onder het motto, dingen die niet werken, ja, dat kun je documenten overschrijven wat je wil, maar als het werkt, dan pakt de markt het blijkbaar op. Dus met name is dat ook van belang voor deze commissie. Kan de gedeputeerde of in ieder geval zijn collega ons helpen met wat is er voortgekomen, waar staan we nu? Want het is juni dat wij het bespraken, nou, daarna zijn er nog een aantal maanden voortgeschreden. Werkt het? En zijn er signalen dat die markt de spullen oppakt? Want als dat zo is, dan is het blijkbaar goed wat we doen. Dank u, voorzitter.
Ik dank u ook. Meneer Smetsers, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ook van ons uit complimenten aan de gedeputeerde. Niet zozeer wat mij betreft vanwege het uitstel, maar juist vanwege het feit dat hij op basis van de keuzenotitie die we in juni niet besproken hebben, gewoon lekker door is gegaan. En een mooie concretisering heeft afgeleverd. De meeste keuzes die nu in deze koersnotitie zijn gemaakt, die kunnen wij van harte ondersteunen. En we kijken vooral uit naar de uitwerking in een programma. Er zijn al heel veel vragen gesteld, dus daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Dank u wel.
Ik dank u ook voor deze korte bondige bijdrage. Ik kijk even verder rond. Nee.
SGP.
Nee, meneer Bogert. Nee, meneer Bogert is er niet, want ik zie zijn naambordje niet. Meneer Bogert, SGP.
U kent me toch inmiddels? Nee, ik ben mijn naambordje vergeten. Ik zal hem de volgende keer weer meenemen. Ik wist niet of iedereen al geweest was, dus ik dacht, ik wacht netjes mijn beurt af. Nou, ik heb een paar bijdrages gehoord en destijds was de SGP ook vrij kritisch op het voorliggende keusdocument. Het is ten goede veranderd, vinden wij. Het is nu een koersnotitie geworden en dat was het eigenlijk ook, want keuzes worden er niet echt in gemaakt of waren er eigenlijk niet echt te maken. Het is ook een logisch vervolg op de startnotitie die we eerder dit jaar hebben vastgesteld met elkaar. En wat ons betreft gaan we inderdaad in volle kracht vooruit met alle keteninitiatieven zo snel mogelijk naar de praktijk toe. We kunnen ook instemmen met de algemene kaders die genoemd worden. En we zijn ook tevreden met het verdwijnen van de financiële kaders die wel in het voorliggende stuk genoemd werden. Een paar kleine kritiekpuntjes. Dat is dat we de ambities wel nog vrij globaal vinden. die worden geformuleerd. Ja, die zouden van ons wel wat harder mogen, wat scherper. Je zou verwachten dat er ook al wel wat indicatoren en dergelijke aan zouden worden toegevoegd. Hè. Dan wordt ook meetbaar of we onze doelstellingen, onze vrij algemene doelstellingen, kunnen gaan halen. Maar ik begrijp dat die ook in de loop van de tijd nog toegevoegd zullen gaan worden. Dus dat wachten we dan af. En voor de rest merken we dat de focus wel behoorlijk gericht is op de MRA. En de voorzitter noemde het net ook al wel. Flevoland is natuurlijk breder dan alleen de MRA. Onder andere ook de regio Zwolle. Dat is die term kom ik helemaal niet terug. Lees ik niet terug in de stukken. Volgens mij doen die ook wel genoeg op het gebied van circulaire economie. Wellicht kan daar ook nog iets mee georganiseerd worden. Misschien dat de gedeputeerde op dat punt nog even kan reageren. Voor de rest kunnen we instemmen met het stuk.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de gedeputeerde.
Ja, dank u voorzitter. Op het moment dat ik vastloop in een bepaald antwoord heb ik gelukkig voldoende ambtelijke ondersteuning. Dat hebt u aangegeven, dus dank daarvoor. Ik dank in ieder geval de commissie voor in hoofdlijnen de complimenten voor de voorliggende koersnotitie die inderdaad aangepast is naar aanleiding van de halve bespreking, zal ik maar zeggen, in juli of juli. Dus ik zal de complimenten aan mijn collega doorgeven en ook aan de betrokken ambtenaren, want er is niet stilgezeten in de afgelopen zomer. Er werden een aantal vragen gesteld. Ik realiseer me dat ik bijna de helft van de spreektijd aan de beantwoording van de vragen van mevrouw Broen moet wijden. Als ik het aantal vragen van mevrouw Broen van de VVD allemaal beantwoord. Maar ik begin met de vragen van mevrouw Laurensen. Ja, er is wel degelijk een link met de Floriade. Het is nog niet concreet. We zijn in gesprek met de gemeente Almere over hoe we dat moeten vormgeven. En Almere is bezig met duurzame gebiedsontwikkeling. En daar is circulaire economie en recycling is een onderdeel daarvan. En dat pakken wij samen dan met de gemeente Almere op. Dat doen we dus ook in het kader van MRA-verband en in het kader van IPO. Mijn collega Appelman is voorzitter van de groep Circulaire Economie en IPO-verband. En die praat ook voortdurend met het ministerie en met de andere gedeputeerden van de andere provincies. Dus ook met Overijssel in het kader van de vraag van de heer Bogert. Ik zal de vraag wel even doorspelen of het nog iets concreter op de regio Zwolle kan. Want dat weet ik gewoon niet. En ik weet niet of een van de ambtenaren daar meer informatie over heeft. Maar Flevoland staat niet op zichzelf. En dat betekent dat we voortdurend om ons heen kijken van, en dat is ook één van de zaken van de omgevingsvisie, breder kijken dan alleen maar onze eigen provincie. Dus ik ga er bijna voetstoots van uit dat dat er ook in zit. Dan brengt mij meteen op de vraag die gesteld is. Nou, de rol van de OMFL kwam even aan de orde. Ja, natuurlijk maakte de OMFL is een onderdeel van het economisch programma. Dus die krijgt ook zijn rol. We zijn wel bezig, en dat weet u ook allen, met het omvorming van de OMFL naar een ROM. Maar wij kijken natuurlijk ook wat de betekenis dan is van de nieuwe ROM in dit programma. En er werd een vraag gesteld over beschikbare middelen. Welke orde van grootte? Nou, we hebben juist naar aanleiding van de vorige bijeenkomst hebben we de bedragen er allemaal uitgehaald. Het is ook niet de bedoeling, als er staat beschikbare middelen, is dat niet automatisch geld. Maar dat is ook die ketenmanager, dat is ook het faciliteren, het zorgen dat het proces beter gaat, partijen bij elkaar brengen, platformbijeenkomsten helpen organiseren. En dat is niet meteen in euri uit te drukken, maar zo heb ik uw vraag ook niet begrepen. Dan kijk ik naar, geen vraag. Platformbijeenkomst werd een vraag naar gesteld. We zijn begonnen met een aantal platforms en 7 november is de volgende platformbijeenkomst. Daar hebben we inmiddels 70 bedrijven die zich hebben ingetekend voor dat platform. En er worden de eerste 6 keteninitiatieven, die worden dan ook onderling gepresenteerd en waar men mee verder kan gaan. Dus wij beschouwen dat als een heel positief signaal. Op dit moment We zijn begonnen met 80 bedrijven in zijn totaliteit. Dus niet al die bedrijven komen naar die bijeenkomst in november. Maar we hebben inmiddels meer dan 350 bedrijven. En we zijn nog steeds bezig te zorgen dat er meer bedrijven bijkomen. Dus we hebben nu al 350 bedrijven in het Flevolandse die meedoen op, in het platform en zich hebben ingetekend. Dus het is hartstikke positief, zou ik bijna zeggen. En als mevrouw Broen dan zegt, ik ken nog bedrijven die dat niet weten of nog niet meedoen. Ik zou zeggen, geef ze gewoon door. Aan mijn collega Appelman, dan wel aan de betrokken ambtenaar, zit hier, mevrouw Van Dijken, want dan zorgen we dat die erbij komen, als ze dan ook echt interesse hebben. Want het uitspreken is één en het echt willen meedoen is twee. Dus wat mij betreft, kom door met de gegevens als u bedrijven kent. Maar het loopt volgens mij prima.
Mevrouw Moen.
Dank u wel. Mag ik er even een vraag over stellen? Want we hebben een paar bedrijvenkringen gebeld. En die zijn bijvoorbeeld echt helemaal niet op de hoogte. Misschien dat een aantal bedrijven die lid zijn, toevallig wijs, daar wel van gehoord hebben. Maar dat vond ik op zijn minst toch wel erg vreemd, moet ik zeggen.
De gedeputeerde.
Dat is een hele specifieke, bijna technische vraag van zijn de bedrijfskringen ook uitgenodigd of betrokken? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus dan moet ik even, kijk ik even naar de ambtenaren. Maar het lijkt mij gek, bedrijven als wij de 350 hebben die zich inmiddels hebben aangemeld of deelnemen of op de lijst staan. Dat niemand in een bedrijfskring met elkaar erover praat. Dat vind ik wel heel merkwaardig. Maar u krijgt daar antwoord op, of later op papier, of vanmiddag nog. Ik zit even te kijken naar mevrouw Van Dijken. Ja,
als zo daar dan zeg maar niet op. Komt u even plaats tegen, want dan.
Er staan vier kopjes koffie voor u.
Ja. dan ligt het in ieder geval vast voor het nageslacht.
De bedrijfskringen als zodanig zijn niet op de verzendlijst, zeg maar, wat de gedeputeerde zei over. Maar het is een groeiend netwerk van waar we eerder inderdaad 80 bedrijven in ons netwerk op de verzendlijst hadden. Zijn dat dan inderdaad nu 350? En wat de gedeputeerde zegt inderdaad, maken onderdeel uit van de bedrijfskringen. Maar als zodanig hebben we ze inderdaad nog niet benaderd. Maar we zetten ze op de lijst.
Dank u ook.
Blij te horen.
Mooi. De gedeputeerde weer.
Ja, dank u. Dan de hele concrete vragen van mevrouw Broen. U had het over ruimte voor alle goede initiatieven. Nee, allereerst, ik ben wel blij dat de VVD nog steeds zegt dat de ondernemers ondernemen. Dus dat standpunt is gelukkig de afgelopen maanden niet veranderd. Dus daar ben ik wel blij mee. Want het is inderdaad zo, de provincie faciliteert en wij ondernemen niet. De bedrijven moeten het doen, de bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Dus daar ben ik het helemaal eens mee. U vroeg naar start-ups. Waarom ondersteunen wij die niet of wat gaan wij ermee doen? In het economisch programma, wat de staten hebben vastgesteld, is uitdrukkelijk de keuze gemaakt om niet in te zetten op start-ups. Dat wil niet zeggen, maar ik kijk even de commissie rond, dat als wij met de circulaire economie aan de gang zijn, dat wij alsnog zouden kunnen kiezen van, hé, het wordt wel interessant om een aantal start-ups te ondersteunen. Nou, dat zou kunnen doen, dat gaan wij verkennen. Wij gaan dan niet meteen ondersteunen, maar dan komen we terug bij in de Staten van, u hebt dat gezegd bij het economisch programma. Nou komen wij, zien we een aantal kansen met betrekking tot start-ups op circulaire economie. Daar willen wij wat mee. Kunt u daarmee ingaan, mee instemmen dat wij toch dat oppakken, ondanks dat in het economisch programma dat staat van nee. Dus dat is gewoon, wij komen daarmee terug. Is dat voldoende voor u?
Dank u wel. Ik ben blij met die toezegging, dat is prima. Maar onze andere vraag om ruimte voor initiatieven wat breder te zien dan alleen maar de grondstoffenleverancier. Als daar nu goede initiatieven zijn, hoe staat GS er dan tegenover om daar toch ook mee aan de gang te gaan?
Dank u voorzitter. Daar staan we positief tegenover. Het gaat er inderdaad om, als er inderdaad initiatieven zijn, dan kijken wij naar haalbaarheid, schaalbaarheid, et cetera. En dan gaan wij natuurlijk kijken, heeft dat een rol, kunnen we dat plaatsen? Dus u moet het niet zo eng zien van, nee, dat mag allemaal niet. Ruimte voor initiatief, ja, mits. Dat is volgens mij heel helder de omgevingsvisie wat dat betreft. Dan had u vragen over belemmeringen in het kader van ook weer ondernemers ondernemen, subsidieregelingen, gekwalificeerd personeel. Er was ook een vraag over hoe gaan we om met hogeschool, et cetera. Die kwam van, dacht ik...
Mevrouw
Azarkan. Ja, wat gaat de provincie daaraan doen? Ondernemers lopen inderdaad tegen allerlei zaken aan. Dat is onderwijs, dat is inderdaad regelgeving. En wij zijn bijvoorbeeld over wetgeving, wij zijn in gesprek al met de omgevingsdienst om te kijken van wat is nodig om meer flexibiliteit, minder regelgeving daarin te betrachten. Daar komen wij mee terug, want dat zijn we nu aan het onderzoeken met de omgevingsdienst. We zijn ook in gesprek met het ministerie van INW, want het ministerie van INW heeft in de kabinetsreactie op de transitieagenda aangegeven dat er experimenteerruimte mogelijk is. Nou, op het moment dat ze dat zeggen, dan zijn wij een provincie, wat mij betreft en wat GS betreft, die zegt van, hé, daar zit ruimte, wij zijn die innovatieve, moderne provincie, wij pakken dat op en wij pakken die experimenteerruimte op. Dus wat dat betreft, volgens mij is daarmee antwoord gegeven op die vraag. Kennisonderwijs, mevrouw Azarkan en u vroegen er allebei naar feitelijk. Ja, we zijn met de Eres Hogeschool bezig. We zijn met ROC Flevoland bezig, de Human Capital Agenda. Dus wij zijn daarover gesprekken gaande. Want wij beseffen gewoon dat, en dat zie je op heel veel terreinen, dat wij de Human Capital Agenda in Flevoland, dat wij daar behoorlijk op moeten gaan versterken. En dat heeft te maken met allerlei ontwikkelingen die gaande zijn, waarbij je kijkt van hoe zit het met de werkgelegenheid, wat hebben wij voor soorten werkgelegenheid en hoe kunnen wij dat beter uitnutten, laat ik het maar zo zeggen, zodat iedereen aan het werk komt. Subsidieregelingen, ja. Wij werken in interregverband, we hebben subsidieregelingen met het POC-fonds, et cetera. Dus we zijn daar actief mee bezig. Dan zit ik te kijken, had ik alles gehad? Nee, de vraag initiatieven met IPO, VNG heb ik beantwoord in het kader van de portefeuillehouders. Is ook coördinerend portefeuillehouder in IPO-verband. Praat er ook in VNG, praat met de staatssecretaris vanwege zijn rol als voorzitter. En volgens mij gaat dat goed. We hebben bezoeken van Tweede Kamerleden georganiseerd. Nou, daar was u zelf bij, want ik zag u op Twitter staan bij een bezoek van de heer Zinks. Dat heeft ook voordelen, want die loopt dan ook tegen belemmeringen aan, die Kamerleden. En die komen dan ook terug in de commissie van INW om de staatssecretaris te helpen belemmeringen weg te nemen. Dus het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten.
U heeft een aanvullende vraag of een vraag die nog niet beantwoord is?
Nee, ik heb ja, beide eigenlijk.
Want dan gaan we
misschien
vervolgens...
dat de gedeputeerde daar nog een plan was.
Mijn voorstel, mevrouw Broen, mevrouw voorstel is, als u een aanvullende vraag heeft om eventueel in de tweede termijn nog te doen, nee, dan kan de gedeputeerde zijn verhaal afmaken of zegt u gewoon, ik wil gelijk op dit punt.
Ik wil gelijk even.
Dan heeft u die andere vraag voor de tweede termijn. Dan kunt u nu uw punt maken, want anders gaat dit veel te lang duren.
De grondstof, of de... het feit dat de afvalstoffen, zeg maar, zo'n probleem is, de afvalstoffenwet. Ik weet dat de provincie daar ook van op de hoogte is. Ook de dingen die ik genoemd heb als belemmeringen zijn natuurlijk voor de provincie niet nieuw. Het gaat mij om de vaart die erachter wordt gezet. En ik vroeg me ook af, hoe ver is het daar op dit moment? En wordt er met partijen gewoon heel veel samengewerkt en is die lobby nu al gaande? Of staat het nog steeds standstill en is misschien Erik Ziens daar wel mee bezig, maar verder niet? Het gaat mij even om de vaart die erachter zit, ja of nee?
Ja, de vaart die wij erachter zetten is dat wij met de omgevingsdienst praten, dat we in IPO-verband praten, dat we in MRA-verband praten, met het ministerie praten, maar uiteindelijk is het nationale wetgeving. Dus wij drukken van onze kant, maar uiteindelijk zal het toch vanuit het kabinet en de Tweede Kamer moeten worden gerealiseerd. Dat is volgens mij het enige juiste antwoord. Maar mevrouw Van Dijken vult mij aan, corrigeert me gewoon.
Ja, klopt. En de keteninitiatieven, of de initiatieven, de bedrijven die we tegenkomen, die vraagstukken hebben, die inventariseren we en die delen we. En die gaan dan inderdaad ook via een MRA of inderdaad een IPO de route in, zeg maar.
Daar ben ik er. En zeker omdat de voorzitter heel snel met deze commissie klaar wil zijn. En als de voorzitter dat graag wil, dan doen we dat natuurlijk met z'n allen. Ik wel. Ketenmanagers en hoeveel FTE, de vraag. De ketenmanagers, we willen niet het werk van anderen gaan overdoen. Wat de ketenmanagers doen is faciliteren, partijen bij elkaar brengen, bedrijven, platformbijeenkomst helpen organiseren, dat soort zaken. Gewoon verbinden. Dat is ook de rol van de provincie, zoals de provincie het ziet. En dat zien we zowel richting de bedrijven, wat we ook richting de overheden doen, de regiefunctie. En hoeveel FTE? Wij gaan kijken in de verdere uitwerking, als u deze koersnotitie accepteert, dan gaan we kijken in de verdere uitwerking voor het concrete programma, van wat dat dan betekent in concrete zin qua ketenmanagers en rollen en taken. Dat was het, voorzitter.
Nou, we gaan eens even kijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn en gelijk de vraag of volgens de betrokkenen de vragen zijn beantwoord. Ik zie meneer Hopster nog. Ik kijk even rond of er nog meer partijen zijn die een behoefte hebben aan een tweede termijn. Nee. Dan is het meneer Hopster van de CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op mijn belangrijke laatste vraag is, werkt het? Is er afdoende antwoord gekomen? 350 mensen die aangehaakt zijn, 6 lijnen die worden uitgezet. Waar ik nog wel even mee zit is de communicatie. Die vraag heb ik al eerder gesteld. Ik ken de bedrijfsgingen in Flevoland natuurlijk ook vrij goed als het, zeg maar, platform om mensen ook te benaderen. Ik zou toch de vraag willen stellen, is er nog een voornemen om regelingen, maar dat geldt ook voor Win for All en dat soort trajecten, om dat plenair te bespreken in bedrijfsgingen? Want dan heb je in ieder geval de zekerheid dat je iedereen bereikt zou kunnen hebben vanuit ondernemers. Dat is nog een vraag.
Repeteren.
Ik zeg u toe, wij zullen contact zoeken met de bedrijfskringen. Als het niet bij de ondernemers zelf vandaan komt, dan zullen wij het actief de bedrijfskringen benaderen. En niet specifiek met een bepaalde regeling, maar gewoon algemeen. Dit is er aan de hand, dit zijn we aan het doen. En heel veel van uw leden zijn al betrokken, maar voor de zekerheid.
Goed. Ik kijk even rond. Stel ik wederom de vraag. Bespreekstuk of hamerstuk in de PS-vergadering van september? Hamerstuk. Nou, die heeft u vast binnen gedeputeerd. Gefeliciteerd. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. Nou, ik weet niet of ze blijft zitten voor het volgende onderwerp. Dan gaan we over naar agendapunt 6. Koersnotitie landbouw meerdere smaken. Ook wederom de vraag aan de gedeputeerde. Heeft u hierop nog een korte toelichting? Anders ga ik gewoon vragen of hier iemand behoefte heeft om inhoudelijk op te reageren.
Nou, voorzitter, heel kort. Ik denk dat de notitie die er ligt met de bijlagen voldoende helder is. Dan kan ik een heel mooi verhaal, wervend verhaal. Maar u wilt het kort houden, dus geen inleiding van mijn kant.
Nee, de notitie is klip, klaar, helder. Dus ik kijk gewoon even rond. Wie mag ik als eerste het woord geven? Het hoeft niet, maar het mag. Meneer Wagenaar van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. De PVV die is voor. Flevoland die zal toch moeten blijven innoveren om koploper te blijven. Daarmee neemt het wel vervelend is de wispelturigheid van de Europese en de Haagse wetgeving. Waar de PVV nou wel benieuwd naar is wat wij eigenlijk gaan laten zien op de Floriade in 2022. Het staat mooi omschreven in de omgevingsvisie. Dus ik zou graag horen wat wij daar te zien gaan krijgen. Dan wil ik het belaten, voorzitter.
Ik dank u wel. Ik kijk even verder. Meneer Gijsbets, VVD.
Het hoeft niet als eerste, maar er verder nog niemand is, dan wil ik het.
Nee, ik zag u vanuit mijn ooghoek, dus u krijgt het woord.
Dank, voorzitter. Ook wij kunnen in hoofdlijnen ons vinden wat er staat in de koersnotitie. Maar ik heb er toch een aantal dingen bij die misschien de moeite waard zijn om mee te nemen. Het gaat natuurlijk om de provincie, u heeft het ook in het vorige onderwerp gezegd, is eigenlijk ik noem het altijd maar een facilitair bedrijf ter ondersteuning. Om problemen op te lossen die een ondernemer niet op kan lossen en kijken wat je als andere dingen in kan zetten. Er zijn een aantal keuzes gemaakt die er natuurlijk zitten. Smart farming, natuur en landbouw, ketensamenwerking en voedselkwaliteit. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak, want u heeft natuurlijk met groeperingen van landbouwers gesproken. Maar we hebben natuurlijk een hele grote groep zitten die traditioneel gewoon hun dingen doen. En overigens, dat mag best gezegd worden, want daar denken men er wel eens anders over, maar perfecte voedselproducten leveren. En die houden zich niet bezig met alle dingen eromheen, wat wel heel belangrijk is. Dat is de bodem en water. Dat is, vind ik, echt een speerpunt in Flevoland. Dat is echt, dus elk ondernemer, of in ouderwets is of nieuwerwets, om het zo maar te noemen, en innovatief is. Iedereen heeft te maken met fundamenten wat hier in Flevoland goed moet zijn. Dat is bodem en water. Dat is essentieel. Dus daar snap ik ook heel goed de rollenspellen van de gezamenlijke overheden om daar mede sturing aan te geven. Maar u heeft een aantal keuzes gemaakt en daar kan het zijn, maar dat kunnen misschien ambtenaren wel ervaren hebben, dat ondernemers die op hun ouderwetse manier een goed product leveren, en ouderwets moet je niet verkeerd opvatten, maar gewoon zeggen, jongens, ik doe mijn ding en ik rijd het van het erf af en ik heb topproducten, die worden nog verkocht ook, en de rest zal me wel langs gaan, dat zie ik wel een keer, dat die moeten wel meegenomen worden in dit proces. Dat is dat je die niet vergeet, want dan ga je meer tegenstand creëren en dan denk ik van, oh god, de provincie met een groepje ondernemers is met leuke dingen bezig, maar het gaat niet meer over ons. Dus je hoort me niet zeggen dat het nu zo is, maar ik wil graag voorkomen de komende jaren dat we in die glijbaan terecht zouden kunnen komen. Dus dat is even als opmerking. De agriboord, en nou ga ik even iets... Agroboord, ja, nou, het maakt niet uit hoe je het noemt, maar het komt op hetzelfde neer. Ik vind dat een goed initiatief. En ik vind het ook prachtig het idee om Krijn Poppen daarvoor aan te trekken. Het is notabene een Flevolander, aan de Oldenbroekerweg geboren bij Biddinghuizen. Dus dat is een hele nette oplossing. En een zeer kundige man op velerlei terreinen. Maar welke ruimte krijgt nou die agriboord? Want in principe, de provincie is natuurlijk partner erin. Maar op het moment dat, en dan moeten de statenleden even goed luisteren wat ik nu zeg. Op het moment dat we alles straks als het gaat om budgetten en ideeën weer terugbrengen in de staten, dan werkt een agriboord niet. Dus ik gooi hem er maar in. Ik vind dat eigenlijk wij zouden met elkaar moed moeten hebben. Dus nu spreek ik de gedeputeerden niet aan, maar ons allen. Dat op het moment, we hebben de vorige sessie die afgeblazen werd, is het over budgetten gegaan. Met name door Wout Jansen. Op het moment dat we nou met elkaar zeggen, nou we hebben voor die koersnotitie en de uitwerking daarvan, en de ideeën die erachter zitten, want nogmaals, de echte innovatie komt bij ondernemers vandaan. En die moeten handelen op het moment dat het hun uitkomt. En dat vraagt dus vreselijk veel moed. En dat vraagt dus politieke moed. Dus op het moment dat er weer 3 maanden tussen zit, omdat wij een besluit moeten nemen om 1 miljoen of 800.000 euro. Dan komt er dus geen zak van terecht. Laat ik het maar gewoon op een aardappelterm zeggen. Dat gaat in zakken dus voor een deel. Dat moeten we niet willen. En dat vraagt dus inderdaad van ons moed, zonder dat we in de details terechtkomen. Want we praten straks, wij op het moment dat we die beslissing nemen, zijn die details niet bekend. En dat moet je ook overlaten aan ondernemers. Dus ik zou in elk geval op willen roepen dat de gedeputeerde met voorstellen komt van geef nou die agriboord, als die goed samengesteld is, de ruimte. En dat die ook bij wijze van spreken over onderdelen van die budgetten in hun vergadering zelf zou mogen beslissen. Er gaat 500.000 gulden daar naartoe of dat, maar wel resultaat meten. Maar anders komen wij in een discussie waar maar een paar mensen in dit gezelschap verstand van hebben en de rest niet. En dat moeten we niet willen. Dus ik hoop dat u daar wat mee doet in elk geval. Bodem en water heb ik gezegd. Dan heb ik inderdaad, dat sluit aan op wat heer Wagenmaker net gevraagd heeft. Wagenaar, ja, maar dat zat zijn kopje voor. Ja, weet ik. Dat hoort erbij. Dus koffie was toch een onderdeel, want Carino heeft ze al de 4 nog niet eens opgedronken. Dus, maar met betrekking tot Floriade Werkt, daar zit natuurlijk, maar daar zitten niet echt stukken van bij. In de zijlijn heb ik begrepen dat ook die eiwitverduurzaming speelt natuurlijk ook een rol in dat verhaal. Maar we lopen wel natuurlijk in een tijdsdruk. Als je dus echt in basis van proeftuin ideeën wat daar wil laten zien aan de wereld, dan is daar wel tempo gemaakt. En dan is de vraag aan de gedeputeerde, op het moment dat wij met elkaar een opschortende werking veroorzaakt hebben op dit hele landbouwdossier, zijn we dan wel op tijd? En want we komen straks in januari terecht en dan tel ik even door. Dat is 2019, 20, 21 en 22 moeten we ook ter plekke en in heel Flevoland de wereld laten zien wat we betekenen. Dus dit vraagt tempo en dat vraagt dus ook voor de Staten politieke moed. Omdat we misschien zelf wat vertraagd hebben op een aantal onderwerpen. Het zit erin verweven, de stukken zitten hier niet bij. Maar ik weet dat ze erachter zitten in natuurlijk in het landbouwdossier om dat voor elkaar te krijgen. En als daar nog besluitvorming voor nodig is. alsjeblieft laten we dat dan ook in dit jaar of uiterlijk rondom de kerst aftimmeren. Want anders loopt dat stuk. Dat is mijn idee en dat zou ik jammer vinden. Dus ook voor al het voorwerk wat de betrokken ambtenaren allemaal gedaan hebben met de partijen, de bedrijven die erachter zitten. Dus het is geen kritiek, maar ik probeer de bulldozer even de goede kant op te krijgen, voorzitter, als u dat goed vindt. Even kijken, wat heb ik? Ja, en ondernemers, het probleem is in platforms ook, we hebben natuurlijk, als het gaat zeker ook op bodem water speelt het ook. We hebben natuurlijk het Rijksvastgoedbedrijf is nog beheerder van een x-aantal gronden. Dus als je in een agriboord mensen krijgt, moeten dat wel eigenlijk mensen zijn die allemaal meegaan de goede kant op. Wel een standpunt inbrengen, maar niet in de agriboord gaan zitten omdat ze graag vanuit hun eigen visie tegen willen werken. U kunt zelf de vertaling wel van maken wat ik bedoel. Maar dat kan ook zijn dat mensen erin willen zitten om vooral te voorkomen dat dingen gebeuren die ze zelf niet willen. En dat vraagt ook veel moed. Dus het is echt wel een circus wat we op kunnen tuigen. Waar het in de arena fantastisch gaat de komende 3-4 jaar om Flevoland op een hoog niveau te brengen. Zonder dat je de bestaande boeren die gewoon lekker ouderwets bezig zijn niet verliest in het proces. En er hoort nog bij dat de sectoren natuurlijk heel verschillend zijn. Een veeboer heeft een ander proces als een akkerbouwer en als een tuinder. Dat zit onvoldoende in het stuk. Dan ben ik klaar, voorzitter.
Ja. Ik dank u wel.
Oh, sorry.
Meneer Hopster, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de woorden van meneer Gijsbers die passen helemaal bij ons betoog. Ik houd heel kort, voorzitter, 3 regels. Het is een helder document, ook vooral omdat die woorden met een hoge schrebbel woordwaarde agro-innovatiemotor en agroboord worden geduid. Hè. Dat was voor ons de vorige keer nog echt een abacadabra. Het document is duidelijk, het geeft houvast ook voor de toekomst. Het is geënt op de identiteit van Flevoland, dat is ook een belangrijk aspect. We hebben geen vragen, maar we ondersteunen wel graag dat full-speed idee over output richting Floriade. En als er een stuk delegatie van verantwoordelijkheid nodig is om richting agroboord te gaan delegeren, dan zullen we dat van harte ondersteunen. Want snelheid is hierbij gewenst. Bedankt, voorzitter.
Ik dank u ook. Ik zag mevrouw Laurens van GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog als vraag eigenlijk, en ik had het ook al eerder gesteld, dat landbouw, wij hadden liefst ook nog dat het expliciet is dat het ook veeteelt omvat. Ja, Bert die zei al akkerbouw, veeteelt, maar ik heb de neiging, het idee is meer dat de landbouw, dat er eigenlijk voornamelijk de akkerbouw is. Ons idee zou dus veeteelt er ook explicieter in genoemd kunnen worden. En dan komt het tweede punt is dat, naar we het idee hebben, was de inzet van deze koers is het inzet op duurzame en verduurzaming van de landbouw. En ook daar komen eigenlijk alweer specifieke aspecten voor de veeteelt toch ook, zouden we in de aandacht moeten krijgen. Meneer Hopsis, die is nu duidelijk wat agro-innovatiemotor is. Dat is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar goed, het is meer activiteiten. Maar wat nou de motor precies is, dat is me nog. Maar goed, dat is een vraag. Over de agro-boards, daar staan dat er dus Flevolandse visionairs vanuit diverse richtingen moeten komen. 4 richtingen. Hopen wij dat het niet een standaard groepje van 4 mensen wordt, maar dat er ook openingen zijn voor mensen en voor organisaties die juist ook met duurzame verduurzaming van de landbouw bezig zijn. Wij zouden zelf onder andere te denken aan mensen van de Warmonder Hof, die de biologische landbouw en ook het onderwijs dat daar gegeven wordt uiteraard goed in zitten. Of mensen van het natuurinclusieve landbouwbenadering, zoals de vak. Voor ons zijn uiteraard de natuur, de landbouw, de belangrijke elementen. Onder andere de natuurinclusieve landbouw en de biologische landbouw. We hebben vanmiddag een prachtig voorbeeld gezien van iemand die tegen de klippen op toch probeert een heel interessant natuurinclusief landbouwbedrijf op te zetten. En zo zijn er meerdere innovatieve ideeën En ik denk dat we als staten juist moeten zorgen dat dit soort initiatieven ook uitgevoerd kunnen worden. Zonder dat ze aan een subsidie-infuus hoeven gelegd te worden. Zoals de PVV als een van de nadelen daarvan ziet. Maar wij vinden juist dat dit soort mensen en dit soort initiatieven toch duidelijk in het kader van de verbetering van de duurzaamheid toch ondersteund zouden moeten worden. Wat we ook heel belangrijk vinden is de bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. Vaak in andere stukken heb ik het idee dat als het over de bodem gaat en de bodemkwaliteit, dat het met name over de waterhuishouding gaat. Maar juist om aan een duurzame landbouw te kunnen werken heb je een goede bodemgesteldheid, bodemvruchtbaarheid en een goed bodemleven nodig. En dat, ook dat onderwerp vinden we toch wel heel expliciet genoemd zou moeten worden, dat die aandacht voor de bodem een heel belangrijk aspect is. En uiteraard de biodiversiteit, waar dan op zowel flora, fauna en niet en alle soorten fauna belangstelling krijgen. Dan had ik nog één ding. Nou ja, we zijn heel blij met ook de ook afgelopen, wanneer was het, donderdag zijn een aantal van ons in Soest bij de LTO Noord op bezoek geweest, waar ook daar de belangstelling en het belang van een natuurinclusieve landbouw benadrukt werd door LTO Noord afdelingen. En juist dat onderdeel willen we toch expliciet toch wel dat een hele belangrijke innovatieve en activiteit is die ook in deze notitie een nadruk zou kunnen krijgen. Dat was mijn punt.
Dank u ook. Zie ik daar meneer Bogert van de SGP. Gaat u gang.
Dank u voorzitter. Ja, wij hebben er echt op hoofdlijnen naar gekeken. Wat we gedaan hebben is gekeken of dit stuk een logisch vervolg is op de startnotitie die is vastgesteld. Nou, wij constateren dat het geval is, net als bij de vorige notitie. Wij kunnen instemmen met de richtinggevende kaders die worden aangegeven, maar wel met de kanttekening wat we net als bij het vorige agendapunt hebben aangekaart, is dat hier ook nog wel indicatoren aan zouden moeten worden toegevoegd. Maar wij gaan ervan uit dat in het ontwerpprogramma, het vervolg, wel gerealiseerd gaat worden. Bijvoorbeeld op pagina 9 wordt als richtinggevend kader provinciaal belang weergegeven van het provinciale belang is bovenlokaal. Ja, dat is nogal wiedes natuurlijk. Alleen, wanneer vind je dat bovenlokaal? Dat is de vraag. En dat zou wel wat concreter mogen worden uitgewerkt. Voor de rest een prima stuk. Wel hebben we nog inderdaad de vraag over de agroboord. En dat is eigenlijk de discussie die de heer Gijsbuts al net oprakelde. Van aan de ene kant willen we die agroboord ruimte geven, zodat ook snelheid gemaakt kan worden, aan goede initiatieven medewerking verleend kan worden. Aan de andere kant, het gaat wel om gemeenschapsgeld wat wij erin steken. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hè? Aan de ene kant willen we echt die flexibiliteit wel. Maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk budgetrecht. We moeten zorgvuldig omgaan met ons geld. We kunnen het maar één keer uitgeven. Dus misschien dat de gedeputeerde daar op dat aspect nog wat verder kan ingaan. En wellicht dat ook in het vervolg nog verder uitgewerkt wordt bij het ontwerpprogramma. Tot zover.
Dank u ook. Meneer Smetsers, D66 of mevrouw Azegan?
Nee hoor, ik wil wel eventjes wat tijd nemen. Ik zal niet te veel tijd innemen. Ik wil me, eigenlijk zat ik een beetje in dezelfde lijn als de heer Bogert op het laatste. Met betrekking tot de oproep van de heer Gijsbuts, die ik graag wil ondersteunen als het gaat om snelheid. Maar dat we inderdaad wel moeten kijken hoe kunnen we die zorgvuldigheid en de rol die wij als provincie daarin hebben goed borgen. Maar de oproep tot moed en snelheid ondersteun ik van harte. Voor de rest is het inderdaad een logisch vervolg op de startnotitie. En kunnen wij er wel ons goed in vinden.
Dank u wel, kort en bondig. Mevrouw Azegan, PvdA.
Dank u voorzitter. Ja, ook wij kunnen ons vinden in grote lijnen in de notitie. Wij sloten ons bij de inbreng van de VVD, maar wij hadden een aantal vragen, maar die zijn grotendeels ook door GroenLinks gesteld. Dus ik wacht wel het antwoord van de gedeputeerde af.
Dan kijk ik verder rond. Ja, meneer Van Dijk van de ChristenUnie nog.
Dank u wel, voorzitter. Er ligt voor ons een duidelijke koersnotitie, landbouw meerdere smaken. En de basis hiervoor is eigenlijk op 4 april al besproken. In wezen is de aanpak en werkwijze vergelijkbaar met de koersnotitie circulaire economie. En ze overlappen elkaar ook. Hè. Denk aan de smaakketens. Een goed uitgangspunt bij deze notitie is ook weer het zoeken naar samenwerking met diverse belanghebbenden via de Agroboord. En nog wel een opmerking over de genoemde innovatie. Innovatie vraagt ons inziens om ruimte buiten ons bekende kaders. Het is dan ook essentieel dat Flevoland deze ruimte biedt. De ChristenUnie onderschrijft de aanpak, de koersnotitie, landbouw meerderheid maken, voortvloeiend uit de omgevingsvisie Flevoland straks. Tot zover, voorzitter.
Dank u voor uw bijdrage. Ga ik naar de gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Dank de commissie voor de positieve woorden. Ik zal het doorgeven aan de gedeputeerde Appelman en ook aan de ambtenaar, die mevrouw Groen, die hier op de tribune zit en die mij straks waarschijnlijk uit de technische problemen gaat helpen. Maar dank voor de complimenten. Dan loop ik even langs de vragen. De Floriade, de vraag van de heer Wagenaar, het koffiekopje staat, er staat een theepot voor, maar ik weet wie u bent, dus dat is geen probleem wat mij betreft. De heer Wagenaar, ja, de Floriade, maar het is niet alleen de Floriade, want we gaan ook andere dingen doen. Dus initiatieven van ondernemers, van boeren in Flevoland, die sneller zijn dan de Floriade, die gaan natuurlijk gewoon door. Ondernemers ondernemen, dat betekent gewoon dat je die de ruimte geeft en dat die initiatieven gewoon doorgang moeten vinden. En ondertussen kijken we ook bij de Floriade, en dat zijn de gesprekken over proeftuinen, die willen we presenteren op het Floriadeterrein, zodat iedereen die daar komt dat ook ziet. Dus het is en-en feitelijk. Je doet dingen op de Floriade, je doet dingen buiten de Floriade, die we vervolgens wel presenteren op de Floriade. Dan werd de... Even kijken, dan vervolgens de...
Aanvullende vraag, meneer Wagenaar.
Ja, ik had een aanvullende vraag. Is het daar nog, blijft dat allemaal binnen het budget van de Floriade, de 10 miljoen? Of gaan we naar buiten?
Het is wat mij betreft heel helder. De staten hebben een grens gesteld op 10 miljoen. En daar hebben wij het innovatiepaviljoen voor, et cetera, met proeftuinen. En dan moet het binnen blijven. En anders moeten wij terug naar de staten van, wij willen meer budget. Maar gegeven de gevoelens van de staten, schat ik in dat wij daar niet heen, dat wij niet bij u terechtkomen. Maar zeg nooit nooit.
Dank voor uw antwoord.
Dan de vragen van de heer Gijsberts van, ja, over initiatieven van bedrijven, boeren. Elke boer zoekt nieuwe verdienmodellen. Dus de ouderwetse boer waar u het over had, die gaat gewoon door. Maar die zijn zich ondertussen ook aan het doorontwikkelen. U bent vanmiddag, vanmiddag zijn we, ik was er in het begin even bij G38 geweest. Nou, dan ziet u ook dat van oorsprong een traditionele boer zich toch verandert, omdat hij andere kansen ziet, andere mogelijkheden ziet of uitdagingen. Zo werkt het nou eenmaal. Het zijn ondernemers en die zullen het zelf moeten doen. Daar gaat de provincie niet voor in de plaats treden. Wat wij wel doen, en in een andere hoedanigheid, in mijn eigen rol als gedeputeerde met mijn eigen portefeuille, zit ik wel in de stuurgroep grond en bodem en water, grondgebruik Flevoland, met onder andere de RVB en LTO. En daar praten we wel degelijk over. Wat zijn er nu voor gevolgen met de veranderingen van de bodem, de bodemdaling en dergelijke, wat een serieus probleem in Flevoland is, met name bij ten oosten van Almere en ten zuidwesten van Emmeloord. Dat is gewoon een serieus probleem. En dat betekent dat de ondernemers die daar zitten, dat die ook naar andere technieken moeten gaan, dat die een andere bedrijfsvoering moeten gaan doen en moeten gaan innoveren, omdat over 20 jaar kunnen ze hun huidige landbouw, wat ze nu doen, kunnen ze niet meer doen. En dat weten ze ook. Dus er zijn gesprekken voor, dat loopt allemaal, maar het is een serieus probleem. Maar het is toch uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. En die gaat dan automatisch innoveren, want die wil zijn bedrijf ook laten voortbestaan. Dus bodem, water, biodiversiteit, het kwam een aantal keren aan de orde, is van groot belang. En daar sturen wij, en dat zijn feitelijk waar de provincie op kan sturen, wat wij ook doen. Want het is essentieel voor een goed bodemleven, om het maar zo te zeggen. En verder gaan we niet, want dan zullen de ondernemers het zelf moeten doen. Dan werden er veel vragen gesteld over de agroboord. De samenstelling, de financiering, de rolverdeling. We zijn daarmee bezig over aan het nadenken hoe we dat gaan doen. En dat kan in een PPS-constructie. Dat hoeft niet. Het moet wel op afstand, want we willen niet zelf gaan sturen als provincie. En dat betekent dat we bijvoorbeeld kijken van, hij is er overigens nog niet, want we zijn erover aan het nadenken. Daar moeten ondernemers in. Daar moeten, en mevrouw Laurensen vroeg er ook naar de samenstelling, ook duurzaam. Nou, mooi voorbeeld, er kunnen kennisinstellingen in, zoals de WUR, Eres. Nou, u weet net zo goed als ik dat, de WUR... doet zowel traditionele landbouw als vernieuwde duurzame landbouw. Dus dat wordt automatisch wat mij betreft meegenomen. Wat je wel doet is inderdaad, in Gijsbert verwees er al naar een vaste voorzitter met misschien een aantal vaste leden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden, ook de provincie, maar niet met één als de eigenaar van die agroboord die opdrachten uitdeelt. Nee, want die agroboord die moet een zelfstandige rol hebben. Hoe we dat gaan vormgeven en wat de governance is, dat komt allemaal in de verdere uitwerking. Maar ik ben blij dat u de rol of de taken of de opzet van een agroboord wel ondersteunt. Maar dat is wel in het kader van de koers.
Mevrouw Laurensen.
Ja, ondanks het feit dat ik zelf in Wageningen afgestudeerd ben en ik uiteraard de WUR hoog in het vaandel heb, denk ik dat ik, als ik u hoor zeggen van de WUR doet dit en dat ook, ben eigenlijk voor om meer dichter bij huis ook te kijken wat daar gaande is, zonder direct naar de wetenschap in Wageningen te grijpen. Er zijn initiatieven hier in de provincie die minstens zo wetenschappelijk en innovatief zijn.
Volgens mij noemde ik er ook één in deze regio, Eres bijvoorbeeld. Dus ja, u knikt daarbij, maar...
Ik dacht nog meer mensen die bijvoorbeeld nu ook al bezig zijn met onder andere onderzoek, eigen onderzoek. Of nou ja, zelfs wat we vanmiddag gezien hebben. Daar zijn ervaringen uit waar de rest van de provincie ontzettend van kan leren. En dit hoeft niet direct aan het handje van een wetenschappelijk instelling.
Goede aanvulling, want dat was één categorie die ik nog was vergeten. Dus goed dat u mij daarop attendeert. Het kunnen ook gewoon ondernemers zijn, flexibel aansluiten op een bepaald thema van dan die ondernemer, zodat je ook uit de praktijk kan leren. Belangoverstijgend kunnen denken voor het gebied. De opmerkingen ten opzichte van de agroboord die gemaakt zijn door velen van u, die nemen we gewoon mee in de verdere uitwerking. En dat ziet u dan uiteindelijk in de definitieve programma en het voorstel hoe wij dat denken vorm te geven. Dan zit ik even te kijken. Floriade heb ik gehad wat mij betreft. Nog één vraag en dat kwam natuurlijk van even kijken, ik weet niet meer wie dat was die over de RVB begon. Ik dacht, meneer Gijsberts, ja, de RVB is een hele belangrijke speler in dit gebied. Ik meen dat ze ergens tussen de ongeveer 28.000, 29.000 hectare in bezit hebben. Dus dat is de grootste grootgrondbezitter in Flevoland. Die praten mee, die zitten ook in die stuurgroep bodemgebruik. Wij zitten ook in het kader van Novi, zitten wij ook met de RVB en het ministerie om de tafel, BZK in dit geval, over ruimtelijke gebiedsuitwerking. Dus ze hebben alle interesse om mee te praten en niet om blokkerend te zijn, maar mijn ervaring is op dit moment met de RVB dat ze meedenken op allerlei gebieden, in plaats van dat zij als blokkade fungeren. En mocht dat zo zijn, dan weten wij altijd onze weg nog in Den Haag te vinden om eventuele blokkades op te heffen. Ik zit even te kijken of ik alle vragen volgens mij... Ja, de vraag met betrekking tot indicatoren zullen we meenemen bij het definitieve programma. Volgens mij heb ik dan de specifieke vragen gehad.
We gaan zien. Ik kijk gewoon even rond of de vragen zijn beantwoord voor ieder. Ik zie in ieder geval meneer Gijsbers nog reageren.
De vragen zijn beantwoord, maar ik denk ik doe nog even een gokje omdat... GroenLinks eigenlijk, die zit erg terecht, ben ik het mee eens, op de duurzaamheidsagenda. Maar jij wilde ook speciaal over de veehouderij. Ik heb dat ook benoemd, dat dat ook mijn rol speelt. Maar ik wil echt voorkomen, en dan gaan we er uiteindelijk voor liggen, als dat niet voor dit, maar wel voor dat andere onderwerp. Op het moment dat de discussie in de Staten aangegrepen wordt voor het inperken van de veehouderij. Als dat mag niet in deze notitie terugkomen. Ik gooi hem er maar in, want dan gaan wij ervoor liggen. Dat is een apart onderwerp. Dus dat mag nooit in zo'n agriboord terechtkomen. Dat, met de partij technisch kan het zijn dat iemand erover denkt nou, het is handig om dat in te gaan brengen in deze discussie. Dan weet u alvast hoe wij erin zitten. Dat is een andere discussie. En die hoort niet in de meerdere smaken thuis. Dat is een andere discussie die misschien wel komt in de Staten, maar niet op dit onderwerp. Dus ik gooi hem er maar in, dan kunt u er vast rekening mee houden. Het Partij voor de Dieren is niet aanwezig, maar ik weet dat dat...
Ik kijk nu al uit naar die vergadering. Mevrouw Laurensen van GroenLinks.
Ja, ik wil toch nog even reageren. Ook in de veeteelt zijn bepaalde innovaties mogelijk. Dus ja, nee, maar dat hoeft niet specifiek beperkend te zijn, laat ik het zo stellen.
Dat zijn we volledig met elkaar eens, maar u kent mijn... Wat anders in dit huis, niet in dit huis, maar wat buiten dit huis ook speelt, dat men sterk in wil perken. En dat is een andere discussie, en niet in dit onderwerp.
Wij zullen dat op een ander tijdstip, een andere plek, een vervolg zien krijgen, ongetwijfeld. Dan, de vraag weer. Hamerstuk, bespreekstuk. Ik denk een hamerstuk, ja? U wilt een bespreekstuk, mevrouw Lauwersen? Meneer Gijsbest,
ja, toch even, ik ben voor Hamer. Toch even, misschien moeten we er anders over nadenken. Want in wezen, dit zijn zulke belangrijke onderwerpen. Dat geldt voor de vorige ook. Het betekent inderdaad, als we nou allemaal de moed hebben om er zo weinig mogelijk over te zeggen, maar dat toch even iets positiefs. Ja, dat is al moeilijk, dat weet ik wel. Maar het is, naar buiten toe zijn dit zulke belangrijke grote onderwerpen. En dat doen we af met een hamerstuk. Terwijl we soms over flauwekul een uur zitten te praten in de Staten.
Ja,
dus daar zit ik mee te worstelen nu. Dat is even mijn punt.
Een stemverklaring kan natuurlijk ook altijd, maar
elke altijd.
De Staten gewend hebben ze daar ook twee A4'tjes voor nodig soms. Ja. Maar ik begrijp wel uw gevoelens, maar wat ik
En anders moet je erin, mooi.
Wat ik wel weet is dat we in november een vervolg hierop krijgen met de uitwerking.
Nee, rond de jaarwisseling.
Oh, rond de... Ja. Ja, tuurlijk.
Dat heb ik aangegeven, zowel in de laatste statenvergadering als bij de andere commissies, dat wij bezig zijn met de hele omgevingsvisie met alle verschillende perspectieven. Dat de koersnotities eerst allemaal geaccordeerd moeten worden voordat we verder kunnen. Dat we naar de timetable zitten te kijken. We gaan ook het proces in met de omgevingsvisie, gebiedsagendas met alle gemeentes, individueel met alle gemeentebesturen praten, om het totaal bij elkaar te brengen en dan komen we bij u terug. En dat betekent dat we in de tempo, en dat was de procesmededeling die ook deze maand nog naar u toe komt, dat betekent ergens rond de jaarwisseling dat wij naar u toe komen. Maar nog wel in deze statenperiode besluitvorming. Dat was de insteek.
Dat is mooi. Ik noteer hem als bespreekstuk. Mocht daar nog wijzigingen aankomen, u weet de weg te vinden richting de Griffie, om dat dan kenbaar te maken. Goed, dan hebben wij dit agendapunt afgehandeld. Komen wij toe aan agendapunt 7. Beeldvormend, de visie duurzaam goederenvervoer. Op 20 maart jongsleden heeft de PS motie aangenomen om nog in deze statenperiode een visie duurzaam goederenvervoer, inclusief de binnenvaart, vast te stellen. Nou, er wordt hard aan gewerkt, heb ik begrepen. En vandaag de beeldvormende aftrap met het vervolg in de komende commissievergaderingen. De heer Limburg zal als projectleider de presentatie verzorgen, althans een korte toelichting. Ik kijk even naar de gedeputeerde, maar geef gelijk het woord maar aan de heer Limburg.
Ja,
oh, sorry, de gedeputeerde heeft een opmerking nog. Die doet eerst de inleiding, want dan heeft u zeker op uw sheet staan.
Nou, u zei het al, voorzitter, er ligt een motie van PS van dat er voor 1 januari 2019 een notitie moest komen of een visie op duurzaam goederenvervoer. Vervolgens liepen wij tegen het probleem aan van als wij dat willen halen, dan kunnen wij niet aan de normale volgorde van eerst de startnotitie maken, vervolgens de beeldvorming, de oordeelsvorming, maar dan zou er nu een startnotitie liggen. En dat betekent dat we gewoon 1 januari niet halen. Dus met de agendacommissie is afgesproken van wij komen in één keer met de beeldvorming naar u toe, dan kunt u daarop reageren, beschouwen we dat als startnotitie. Slash beeldvorming. En dan kunnen wij dat uitwerken tot een oordeelsvorming. Dan halen wij namelijk, in deze periode halen wij nog de visie op duurzaam goederenvervoer. Mijn voorganger als gedeputeerde heeft ook heel helder aangegeven van omdat de motie heel erg betrekking had op vaarwegen net, heeft mijn voorganger gezegd, ik trek hem breder, duurzaam goederenvervoer is wat mij betreft over alle modaliteiten, want één ding onderzoeken is wat mij betreft te weinig. Ik ben zijn opvolger, ik deel dat overigens, dus meneer Limburg is gewoon op dezelfde weg doorgegaan, want je moet niet één aspect nemen of één modaliteit nemen, maar je kijkt naar alle modaliteiten, want dan kan je iets tegen elkaar afzetten. Dus dat is wat er voor ligt en dat onderzoek is de afgelopen maanden geweest en de presentatie met betrekking tot de resultaten van dat onderzoek, dat zit nu in deze presentatie.
Goed. Als meneer Limburg zover is, mag u van start gaan.
Nou, dan heb ik hem de verkeerde kant uit gedaan, geloof ik. Zo.
Gelukkig kan een binnenvaartschip ook achteruit varen, hoor.
Ja, dus, precies. En veilig.
Dus het is geen probleem.
Ja. U hebt in maart hebt u een motie met algemene stemmen aangenomen en aan GS de opdracht gegeven om een visie op duurzaam goederenvervoer te maken. Met aandacht voor de binnenvaart. En u hebt gezegd van kijk naar optimalisatiemogelijkheden van het provinciale vaarwegennet. Uitgangspunt is dus dat binnenvaart, een hoger aandeel van de binnenvaart, bijdraagt aan duurzaamheid. U gaat er dus ook vanuit dat de binnenvaart toekomst heeft in Flevoland en dat die ook qua ontwikkeling duurzamer zal zijn dan vervoer per as. Nou, om een goede onderbouwing van de visie te hebben, hebben wij een bureau een aantal feiten op papier laten zetten. En die heeft gekeken naar hoe is nu het goederenvervoer verdeeld over de verschillende vormen van vervoer. Wat is de prognose? Hoe gaat het met de duurzaamheid voor de verschillende vormen van vervoer? Zoals weg, trein, luchtvaart, voor zover er sprake van is. Daar kom ik straks op. En dan globaal, dit is beeldvormend, van aan welke knoppen kunnen we nu als Flevoland draaien als het gaat om duurzaam goederenvervoer. Flevoland is natuurlijk één van de partijen. De Europese Unie, de nationale overheid, heeft op andere terreinen invloed op duurzaamheid dan de provincie. Nou, als we dan kijken naar hoe is dat goederenvervoer verdeeld in Flevoland, dan zie je dat 95% gaat via de vrachtwagen. En 5% dus 5% gaat via de binnenvaart. We hebben een luchthaven die in 2020 uitgebreid wordt, maar die luchthaven is niet bedoeld voor vracht. De banen is te kort, de openingstijden zijn te beperkt. En er zijn geen voorzieningen voor goederenvervoer en dat is ook niet de bedoeling. Als het gaat om vervoer per rail, dan gaat er geen vervoer van en naar... dankjewel. Dan gaat er geen vervoer van en naar Flevoland. Wel door Flevoland, van het IJmondgebied en het Rijnmondgebied naar Noord-Nederland. Nou is de vraag van hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dan zie je dat het goederenvervoer ook in Flevoland sterk zal toenemen. Er zijn modellen voor. Er wordt gekeken naar een hoog scenario, een laag scenario. U kent het wel, de WLO-scenario's. En er wordt gekeken naar de bevolkingsontwikkeling. En op basis van dat model kom je tot een toename van 7-20% van het vervoer over de weg. De binnenvaart neemt qua percentage ongeveer in gelijke mate toe. Is nu 1 miljoen ton per jaar en zou toegaan naar 1,2 à 1,3 miljoen. Toch is het aandeel van de binnenvaart tussen 2011 en 2016, dat zijn de laatste cijfers, afgenomen van 4,5 naar 6%. We hebben twee vaargebieden in Flevoland, de Noordoostpolder en de Flevopolders. Er wordt verwacht dat er sterke afname zal zijn van de binnenvaart in de Noordoostpolder. En dat is vanwege de lengtebeperkingen, de breedtebeperkingen in de sluizen. Er wordt zelfs gesteld door Pantea, wat toch een bureau is wat goed gespecialiseerd is in de binnenvaart, dat vanaf 2025 er geen binnenvaart meer zal zijn op de provinciale vaarwegen in de Noordoostpolder. Omdat er hoge eisen worden gesteld aan de inrichting en de uitrusting en de bouw, maar ook wat betreft de verduurzaming, de vergroening. Dat betekent dat de groei zal plaatsvinden in het vaarweggebied Flevopolder. Dan is er nog wel een aparte prognose voor Flevokust. En die is dat er in 2030, afhankelijk van het scenario, waar er nu sprake is van 60.000 tui. En een tui, dat is 10 ton, dat is wel afhankelijk van het volume van de goederen en soort goederen. dat het zal toenemen tot 100.000 tot 225.000. Er zit een grote marge tussen. Dat is een meer op Flevolkust toegespitste voorspelling. En daar houdt een algemene voorspelling voor Flevoland geen rekening mee. Dit is echt maatwerk en komt onder andere van de exploitant zelf. En er wordt gekeken naar het verzorgingsgebied, wat Flevoland is, West-Friesland en Noordwest-Veluwe. En wat men dan noemt de draaischijffunctie van deze haven voor het vervoer van Noord-Nederland naar Rotterdam en vice versa. En huisvuil. Spoor is geen bestemming. Wat betreft Flevolkust wordt er voorlopig geen rekening gehouden met een investering in rail. Dat heb ik tenminste van de projectleider gehoord. Het kan wel zijn dat een ondernemer zegt van we willen een eenvoudige laad- en losmogelijkheid. Tot nog toe is daar geen sprake van, maar dat zou kunnen. Het is wel technisch en ook planologisch voorbereid. Dan de duurzaamheid. Ja, duurzaamheid, als ik kijk naar drie aspecten, CO2-uitstoot, NOx en fijnstof, dan zie je dat de vrachtwagens qua fijnstof het beter doen dan de binnenvaart. En wat NOx betreft zitten ze heel dicht bij elkaar. Wat CO2 betreft scoort binnenvaart veel beter. Dus wel mee afhankelijk van de omvang van het schip. Maar ze scoren iets van, 3 tot 5 keer beter. Maar het is de vraag van hoe gaat het verder? U kent allemaal het klimaatakkoord. En dan zie je dat beide vormen van vervoer eisen krijgen. CO2-uitstoot moet in 2030 met 50% terug en in 2050 moet het naar nul. En je ziet dat de innovaties in de vrachtwagensector toch wat sneller gaan dan bij de binnenvaart. Een vrachtwagenmotor wordt gemiddeld eens in de 12 jaar vervangen. En een motor van een binnenschip doet er veel langer over. Met name de kleine schepen, zoals ik net al zei, hebben moeite om te blijven concurreren met vervoer over de weg. En hebben ook moeite om daarvoor financiering te krijgen. Kijken. Ja, ik heb geen glazen bal, die heeft niemand. Dus hoe precies die ontwikkeling zal gaan, er zit veel onzekerheid aan. Maar dat er wetgeving is en dat die wetgeving wordt aangescherpt voor beide sectoren, dat is duidelijk. Wat binnenvaart betreft moet je niet alleen kijken naar duurzaamheid wat betreft uitstoot, maar je moet ook kijken naar geluid en de veiligheid. Het aantal verkeersongelukken gebeurt op Urk geloof ik nog wel eens wat, maar is in de binnenvaart natuurlijk veel geringer dan op de weg. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van doorstroming via de binnenvaart is beter. Maar binnen Flevoland in elk geval hebben we veel minder knelpunten wat betreft doorstroming dan elders in het land. Dan kijken naar de kansen voor verduurzaming. Dat kan komen door vervoer over de weg te vervangen door vervoer per binnenvaartschip. Nou, dan heb je weer een globaal model van het CPB, waarin wordt gezegd van Flevoland die heeft de potentie van 250.000 ton. En als je uitgaat van 10 ton per tij, tij is gewoon een containermaat, dan komt er bovenop de 60.000 tij, die nu nog vooral per vracht, per auto naar Rotterdam wordt vervoerd, komt er iets van 25.000 tij bij. Dat zijn voor een Duitsland is het grootste afzetgebied. Dus voor het grootste deel zijn dat landbouwproducten, maar ook consumentenproducten. Dan zou je kunnen zeggen van daar zit potentie. En het is bulk en containers. Als je het allemaal om zou zetten in containers, dan is het 25.000 tij. Wat we nu al doen vanuit Flevolkust is dat we samen met Noord-Holland kijken naar mogelijkheden om het aantal kilometers over de weg te beperken.
Meneer, ik ga u onderbreken, want ik zie een vraag van meneer Hopster.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag ligt al een tijdje op mijn tong, dus ik zit te popelen om hem te stellen. Maar ik zie alleen in mijn dorp al zo'n 1200 opleggers die de kristgas door heel Europa terug te vinden zijn. Ik zie in de analyse zelf dat er nogal getwijfeld wordt aan het cijfermateriaal. Ik zie hier aannames 250.000 ton. En ik zie ook een verdeling regionaal, lokaal en internationaal. Hoe worden die cijfers van die twee grote bedrijven, die dwars door heel Europa tegenkom, meegenomen in deze cijfers?
Ja,
Ik zoek even naar de goede bron, hè? Als de bron verdacht is.
Dat is vaak toch het probleem. Dat je nationale cijfers hebt die naar regio worden verdeeld. En dat je specifieke cijfers hebt gericht op Flevolkust. En dat is echt maatwerk. En dan heb je het ook voor een deel over concurrentie tussen terminals. En bijvoorbeeld over wegvervoer. Ja?
De vraag is, ik zie dus een nationaal, internationaal, regionaal vervoer. Ik zie ook het aantal tui. Ik zie aannames. Ik zie ook een twijfel over de bron.
Ja.
En ik zie voor me die 1200 opleggers die kriskras door heel Europa tegenkomen. Die twee bedrijven die met name in mijn dorp verkeren.
Ja.
En dan denk ik, hoe wegen die mee in deze analyse? Of niet? Ofwel, of is het de vraag die...
We zijn uitgegaan van de huidige situatie. En daar wordt via een economisch model gekeken van... als we nou uitgaan van een hele sterke groei. Dat is een maximale groei en een minimale groei. Dus mede gebaseerd op de trends die tot nog toe zijn geweest. En je kijkt naar de ontwikkeling van de bevolking. Want dat heeft invloed op de consumentengoederen bijvoorbeeld. Dat wordt in het model meegenomen.
Ja. Ik kom nog wel een keer op terug.
Oké. Okay.
Ja.
Het is niet een goede vraag, dames. Dat is wel een goede vraag. Ik kom nog wel een keer terug, voorzitter.
Nou ja, het CBS meet de bestaande goederenstromen. Dus er zitten ook de goederenstromen zoals die in uw dorp, van en naar uw dorp gaan. Nee, nou ja. Het is wel zo dat de cijfers die wij hier kunnen krijgen... Die...
Ja, voorzitter, dat was niet de discussie die ik niet probeerde uit te lokken.
Het is wel zo dat de meest recente cijfers die we hier hebben is van 2016. En juist 2017 is een heel sterk groeijaar en 2018 ook. Maar om accurate cijfers te krijgen is 2016 het laatste, meest recente jaar. Ja, even kijken... wij kijken dus nu al naar de mogelijkheden om het aantal kilometers over de weg te beperken. Dat wordt gedaan in het kader van Green Deal, wat valt onder de topsector logistiek. Nou, als je nou kijkt naar de mogelijkheden, dan zet Flevoland vooral in op verdere uitbreiding van Flevolkust. Maar de vraag is dan van wat kan de binnenvaart en het gebruik van onze provinciale vaarwegen toevoegen aan Flevolkust? Dan heb je wel een gegeven dat wil je van vrachtauto naar binnenvaartschip gaan, dat voor containers de binnenvaart pas concurrerend is bij een afstand van meer dan 70 kilometer. En bij bulk voor 30 kilometer. Dat is natuurlijk de stand van zaken nu. Dus je zult ook moeten rekening houden met innovaties, zoals de watertruck die nog niet vaart, maar die op dit moment de bakken die worden geproduceerd. En de duwboot is in ontwerp. Ik geloof dat met name Antwerpen daarbij betrokken is. Nou, dat biedt wellicht mogelijkheden. Dat betekent ook dat de provinciale waterwegen minimaal, denk ik, als schot voor de boeg open zou moeten houden om ook nieuwe innovaties een kans te geven. Maar dat is altijd een afweging, maar dat komt in een latere fase. Ja, dan is er ook nog het huisvuil. Wat vroeger via Harderwijk ging en nu per as gaat, zijn er mogelijkheden om Flevolkust, om het huisvuil van Flevoland via over het water naar Alkmaar te vervoeren. Wij gaan in elk geval ook met stakeholders praten op 25 oktober. Dus de eerste bevindingen die we hier hebben, leggen we daarvoor. We concentreren ons op vervoer per as en binnenvaart. Die gaan we apart aanspreken en uiteindelijk gaan we proberen om die twee sectoren met elkaar te integreren en dan van een tot een afweging te komen. Tuurlijk, als het dan zo is, en het is op dit moment zo, dat vrachtvervoer 95% van de goederen vervoert, dan is het natuurlijk ook ontzettend van belang dat ook dat vervoer per as goed geaccommodeerd wordt. Dat we, en dan heb je het over onze eigen taken, van aanpassen van onze wegen, zorgen dat de doorstroming goed is. En dan heb je het ook over de wegen van en naar Flevoland, noemde A27, noemde N50. Dat zijn even belangrijke zaken. Dus als je het over duurzaamheid hebt, dan is het inderdaad goed om te kijken naar alle modaliteiten en te kijken wat die kunnen bijdragen. Tot zover.
Ik dank u voor uw bijdrage. Meneer Gijsbers, wat heb je
een verhelderende vraag.
Ja, tuurlijk, dat mag.
Een politieke vraag.
Nee, dat mag.
Het is een brug te ver in dit onderwerp. Ik bedoel ook de bruggen, want in principe stel nu dat je dus vanuit, nou Zeewolde is genoemd, maar vanuit Biddinghuizen zit een mooi bedrijf die zegt, nou ik wil dat wel, er is nog een oude losbal, dus dat kan ik, dat binnenvaartschip kan aanleggen. En we zetten dus 3 containers bovenop elkaar, om het efficiënt te maken. Dan hebben we in Flevoland een probleem met de bruggen, de oversteek over het water, klopt dat?
Ja, dat is voor een deel waar, afhankelijk waar je zit.
Ja. Maar je moet overal een keer onder een aantal bruggen door, waar je ook zit in Flevoland. Ja,
dus dan is het een afweging van wat kost het om die bruggen te verhogen?
Ja. Nee, maar dat is dus een afweging die de ondernemer al moet maken aan de voorkant.
Ja, hetzelfde. Ik kwam nu tegen Sluis Komen de Zand.
Ja.
Een hele mooie folder waarin staat van als die wordt verbreed, dan gaan we extra investeren. Ja. En dus ondernemer wil zekerheid. En als die weet van die bruggen gaan omhoog, het kan ook andersom. Wij willen wel, maar dan moet hij wel de brug verhogen. Maar het gaat... Kijk,
maar dat soort discussies nemen jullie wel intern mee van wat de plus en de min waar je tegenaan gaat lopen?
Ja, er zijn ook voorbeelden van bedrijven in Veenemuiden, de tapijtindustrie, waarvan ik geloof 5 bedrijven grondstoffen werden wel ingehaald, los van elkaar. En die werden met elkaar in contact gebracht en nu wordt de grondstof aangevoerd op schip en wordt overgeslagen. En hoeft dan nog maar een heel klein stukje per as. Maar dan moet die vaarweg, inclusief de sluis en de brug, er wel geschikt voor zijn.
Ja.
Maar ja, dat is een afweging van kosten. En net zo goed als de baai van Eesteren. Die kun je ook korter maken. Maar je kent zelf het plaatje.
Ja, nou mooie ontwikkeling.
Mijn advies zou zijn, zet ze niet bovenop elkaar, maar achter elkaar. En dan hoeft die brug ook niet zo hoog te worden namelijk.
Nee, maar dat terzijde. Dan moeten die schepen langer worden, jongen.
Dat kan op bepaalde plekken. Maar goed, ik zie mevrouw Laurensen van GroenLinks en de heer Bogert van de SGP. Mevrouw Laurensen.
Ik ben een leek op dit gebied, maar als de binnenvaart aan Flevolkust gekoppeld moet worden, dat houdt in dat al die binnenvaartschepen dan buitenom naar Flevolkust moeten? Of,
Ja, ik moet er ook mee werken. Ik denk niet allemaal voor een deel. Uiteindelijk moet je het laatste stuk wel buitenom. En het kan soms ook zo zijn dat er kleine schepen aankomen en dat die vracht dan in een groter schip wat overgeslagen en dan verder gaat naar Rotterdam.
Oké, maar dat houdt als inderdaad al die schepen dus door de sluis of door meerdere sluizen moeten en en bruggen.
Ja, kijk, dat is iets voor de volgende fase. Ik weet dat voor Noord-Holland is gekeken naar het hele vaarwegennet en is gekeken naar hoe intensief wordt het gebruik, wat is de potentie. En daar is een keuze gemaakt van dit is echt voor de binnenvaart en andere delen gebruiken we alleen voor de recreatievaart. Als je inzoomt op hoe wordt het provinciale vaarwegennet gebruikt, dan zul je zien dat een aantal vaarten, Urkervaart en ik meen de lage vaart, dat die intensief worden gebruikt. Maar de andere veel minder.
Ja, dank voor de heldere presentatie. Ik ben wel even benieuwd, want het is de beeldvormende ronde natuurlijk. We hebben nu een aantal feiten gezien en gehoord. Wat komt er nu straks daadwerkelijk dan in die visie terecht? Hè? Want er gaat nog een bespreking plaatsvinden, ook met stakeholders. Er komt ook vast en zeker heel veel zinnige ideeën en opties en mogelijkheden uit. Alleen het geld is niet onbeperkt. Dus je zult keuzes moeten maken. Hoe gaat u nu de visie bepalen? Want daar ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, voorzitter. De beeldvorming is om u bij te praten en u op hetzelfde niveau te brengen als wat ik inmiddels heb gehoord en weet. Op basis daarvan kunt u ook nadenken van, hé, wat zou dat kunnen betekenen? Wij denken er als GS ook over na. En wij komen met een voorstel en dat gaat de oordeelsvorming in. En dat is geloof ik eind september of zo, komt dat in de commissie. En dan gaan we met elkaar het gesprek aan van, is dit de juiste richting die wij gekozen hebben? Ondertussen kunt u De feiten tot u nemen. Wij gaan verder, wij gaan met de stakeholders praten en dan komen wij gewoon op basis daarvan met een voorstel. Maar u ziet wel hierin een aantal trends en mogelijkheden. En als je heel scherp leest, dan zie je daar bepaalde mogelijkheden in en onmogelijkheden.
Ik zie meneer Wagenaar van de PVV. Oh, sorry meneer Bogert, sorry.
Nou, dat is op zich helder, alleen de lastigheid is dat we straks er direct oordeelsvormend over spreken. Dus Kunt u dan ook aangeven, zeg maar, wat de insteek zal worden bij het opstellen van die visie? Of daar meer ingestoken wordt op het wegvervoer, om dat te optimaliseren? Of dat de binnenvaart, de provinciale vaarwegen, meer aandacht zal krijgen? Kan daar überhaupt iets over gezegd worden? Of is het allebei? Ik ben een beetje zoekende, zeg maar, van wat kunnen we straks verwachten?
Dan bent u net te vroeg volgens mij, want we zijn nog bezig en we zijn met partners in overleg, met transport, logistiek en dergelijke. Dus wij komen daarop terug. Dat is eigenlijk het enige wat ik u nu kan zeggen. En als dat betekent dat we 26 september nog een versie nodig hebben, dat in de oordeelsvorming dat we dan zeggen van we moeten nog een tweede ronde doen. Dat kan natuurlijk ook in oktober. En dan schuift hij gewoon wat op. Maar ik probeer tegemoet te komen aan de wens van de Staten, nog dit jaar statenbehandeling. En als u zegt van nou, we vinden dat we er nog een keer over moeten praten en het is januari, vinden we ook niet erg. Nou, dan doen we dat. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik stuur alleen op het proces om u te bedienen zoals u wilde.
Dan wacht ik eerst het voorstel af wat gaat komen.
Zo goed, meneer Bogert, ja. Meneer Wagenaar, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had eigenlijk even een opmerking. U begint de presentatie dat er van uitgegaan wordt dat het vervoer van vracht duurzamer is dan via de binnenvaart. Nou, er staat heel duidelijk in de toelichting bij de motie dat dat niet het geval is. Er staat ook in van er wordt niet van uitgegaan dat vervoer van vracht via de binnenvaart duurzamer is dan vervoer per as. En volgens mij begint uw verhaal anders.
Nou, wat ik me van de motie herinner is dat er ook in staat van in hoeverre kunnen we het provinciale vaarwegennet optimaliseren. Rijkswaterstaat wordt aangehaald en daarin wordt gesproken. En dat was in een reactie op het programma Mobiliteit en Ruimte dat een verfijnd waterwegennet bij zou kunnen dragen aan duurzaam goederenvervoer.
Ja, volgens mij wil Rijkswaterstaat een optimalisatie van het binnenvaartwerk gerealiseerd zien. Om wat voor de binnenvaart te kunnen betekenen. Dat staat ook in de visie volgens mij terug te lezen.
Ja, maar het is gebracht als een visie op duurzaam goederenvervoer. Dus het is ook gericht om duurzamer vervoer te realiseren.
Dat snap ik, maar er zou een rol voor de binnenvaart zijn. En uw verhaal zo horende vind ik niet dat de binnenvaart heel erg goed vanaf komt. Maar goed, dat is hoe ik dat opvat.
De deputeerder geeft een korte toelichting.
Ja, voorzitter, mijn voorganger heeft al gezegd, ik neem alle modaliteiten in overweging om een objectief beeld te kunnen schetsen. En de beeldvorming is nou juist bedoeld om alle cijfers en een objectief beeld te schetsen. Dat dan, in tegenstelling misschien tot uw verwachting, dat de binnenvaart er minder positief van afkomt richting de toekomst, dat zou kunnen. En de cijfers geven een bepaalde trend weer. Maar ik zou niet goed bezig zijn als ik alleen op de binnenvaart zou ingaan en niet alle modaliteiten meeneem. Ik schets u een heel breed beeld. Betekent niet dat in de uiteindelijke notitie wordt gezegd, want ik snap uw angst van, nou, de binnenvaart wordt afgeschreven. Dat hoort u mij niet zeggen. Op basis, dit zijn de feiten, die presenteren wij. En op basis hiervan komen wij met een notitie zoals wij denken hoe het in Flevoland zou kunnen. En mijn verzoek is, wacht die notitie af en dan kunnen we daarover inhoudelijk discussiëren. Want dit zijn gewoon de feiten die we uit CBS-statistieken halen, die we uit allerlei rapporten halen. En dat is wat hier vandaag voor ligt. En de conclusies, die trekken we pas september. Of september en oktober.
Helder. Dank u voor uw antwoord.
Goed, ik kijk even snel rond. Er zijn, denk ik... Nou, meneer Gijsbers, toch nog even.
Nog één vraag. Is het ook nog handig om dan de komende weken misschien mee te nemen een paar grote logistieke ondernemers die natuurlijk juist in die dorpen zitten in de buurt, dat daar eens gesprek mee plaatsvindt hoe zij naar die toekomst kijken van hun eigen bedrijf in relatie tot die verandering? Ja, dan heb je wat praktische beelden.
Ja, klopt. En die willen we juist ook op die stakeholdersbijeenkomst meenemen en uitnodigen.
Ja, oké. Okay. Ja. Want die hebben best wel een visie waarom ze dat zo doen. Want als die een dubbeltje meer kunnen verdienen op elke ton, dan doen ze het ook. Dus,
ja, precies.
Ja.
Goed, ik denk dat we dit nu voldoende besproken hebben. Ja, dan dank ik u allen hartelijk. Dan gaan wij over naar agenda punt 8. Deelname coöperatieve vereniging NDOVA. Aan de orde is het statenvoorstel om deel te nemen in de coöperatieve vereniging. De provinciewet schrijft voor dat PS in de gelegenheid moet worden gesteld wensen, bedenkingen bij dit voornemen aan GS te geven. Ik hoop niet dat u al te veel wensen en bedenkingen heeft. En ga ik gewoon vragen, wie heeft hier een op- of aanmerking of zegt u met z'n allen gelijk al van nou, tik het maar af als samenstuk. Meneer Gijsbets en meneer Bogert.
Klein puntje van orde, voorzitter. Kan misschien even een korte toelichting opgegeven worden wat de reden is voor de deelname. Ja. En even in inleiding.
Nou, heeft u even?
Nou, ik zou heel kort houden. Rijk, provincie, regio, staat. De toelichting is volgens mij, maar blijkbaar niet helder genoeg, die werkte al samen. Die werkte samen, maar Noord-Holland deed de NDOV. Die hebben dat per 1 januari 2017 afgestoten, maar de CROW die leverde de gegevens aan. Daar zit een probleem bij, omdat de CROW werkt ook voor commerciële partijen. Dus dan mag je het niet aangeven. Uiteindelijk is er een constructie gekozen. En dat hebben wij dus door het advocatenkantoor van Doornen laten doorlichten van hoe gaan wij die aansturing en die vraagbundeling organiseren. En er is uiteindelijk een coöperatieve vereniging voor gekomen. En dat betekent gewoon dat hetzelfde werk wat er gedaan wordt, wordt nu gedaan. Alleen het gieten wij in een coöperatieve vereniging. Dat is echt de enige toelichting.
Voldoende, meneer Hoogert, want dan ga ik naar meneer Gijsbers.
Ja, die toelichting is meer dan voldoende, maar er stond, ik werd even getriggerd door één zinnetje, er stond in weinig financieel risico. En weinig zijn altijd van die mooie grote begrippen. Dus hoe is dat beperkt? Want het is in principe zo, dat had het dat onderzoeksbureau neergezet van het mooie bureau van Doornen. Als het fout ging, gaat het failliet en dan zijn de schulden. Maar ik vind dat je als overheid nou niet bedrijft.
U ziet al een bananenschil.
Nou, voorzitter, heel kort antwoord. Wat zij doen, dat doen ze op dit moment ook al. En dat zetten we gewoon voor. Dus de bijdrage blijft gewoon hetzelfde. Alleen ook, welke organisatievorm je ook kiest, er zijn altijd onvoorziene omstandigheden en die zouden een keer zich kunnen voordoen. En daarom staat er eigenlijk nihil. Maar een onvoorziene omstandigheid zou je moeten financieren. En ik ben het met u eens. Op het moment dat het zich gaat voordoen, dan moeten wij niet als deelnemende provincies zeggen van en overheden zeggen, nou jammer dan. En een ondernemer die een product heeft geleverd, daarvoor die wordt dan niet betaald. Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid. Maar het gaat eigenlijk nergens om.
Kijk ik nogmaals de zaal in. Bespreekstuk, hamerstuk. Meneer Bogert.
Ja, op zich kunnen wij wel instemmen met dit voorstel. Al is het vanuit het oogpunt van democratische controle en legitimiteit, hadden wij liever gezien dat er gekozen was voor het construct van een gemeenschappelijke regeling. Maar dat is voor ons niet zo zwaarwegend om dit voorstel tegen te houden.
Ik wil bijna, maar dat doe ik liever niet, de discussie over een gemeenschappelijke regeling met u een keer gaan voeren. Maar dat doen we op een later tijdstip een keer. Hamerstuk? Ja? Hamerstuk. Dank u wel. Dan stel ik het volgende nu voor, gezien de tijd en de agendering, is mijn voorstel om nu agenda punt 10 te gaan doen. Dat is namelijk de beeldvormend in beslotenheid de stand van zaken maritieme servicehaven. Dan hebben we dat namelijk al gehad en dan kunnen bepaalde mensen ook weer op tijd naar huis, hoeven ze niet de hele avond te zitten wachten op ons. Dus dan schors ik nu even de vergadering in verband met het omzetten van de apparatuur voor een aantal minuten.